sonido.
Deze het niet. Ja, nu wel. Nou, dan ga ik nog een keertje weer helemaal opnieuw beginnen. Nou, goedenavond allemaal. We hebben een oordeelsvormende vergadering vandaag over het herstellen van de financiële knelpunten van Larex. Mijn naam is Tjeerd Meester. Ik zal deze vergadering voorzitten. Naast mij zit Lia Randstorp, de griffier. Welkom ook aan de portefeuillehouder, mevrouw Treep, het behandelend ambtenaar, de heer Van Rossum. En ook de heer Zwaga, interim bestuursvoorzitter van Larex, als ik het goed begrepen heb, is aanwezig vandaag. We hebben een oordeelsvormende bijeenkomst op dit moment. Dat wil zeggen dat wij de beeldvormende fase zojuist, als het goed is, op de informatiemarkt hebben afgerond. En dat we geacht worden om als raadsleden op dit moment alle technische feiten en onderdeeltjes van het besluit goed tot ons te hebben genomen en vandaag ook met elkaar in voorbereiding op de raadsvergadering van volgende week donderdag 23 mei een oordeel vormen. Ja, dus vandaag doen we een oordeel. Vandaag doen we een oordeel en om 23 maken we een besluit. Nee, dank voor deze aanvulling en dat ik het helemaal goed zeg. Een korte inleiding op wat vooraf ging en de inhoud van het raadsvoorstel. In het raadsvoorstel is beschreven hoe de financiële knelpunten bij Larex zijn ontstaan. Het gaat om een aanzienlijk verlies met een structureel karakter. In het nu voorliggende raadsvoorstel stelt het college aan de raad voor om enkele gedetailleerde besluiten te nemen die de knelpunten voor nu oplossen en dat financieel te verwerken in een aanpassing van de lopende begroting 2024. Daarnaast stelt het college voor om de structurele uitbreiding mogelijk te maken door een bedrag mee te nemen in de kadernota voor de begroting van 2025 en verder. De woord aan de fracties. Ik wilde denk maar linksom, dus dan begin ik bij mevrouw Van Maurik. Ik alle fracties een rondje aan het woord geven en daarna ook aan de portefeuillehouder en haar ambtelijke ondersteuning om daar een reactie op te geven. Mevrouw Van Maurik.
Ja, dank u wel. Als eerste zijn we bij D66, net als veel anderen, nogal geschrokken van wat er gebeurd is. En dat het om een flink bedrag gaat en nog structureel ook. Dat is een vrij vervelende verrassing, omdat we daar niet op geanticipeerd hebben. Tegelijkertijd wil ik wel meteen meegeven dat wij voor dit raadsvoorstel gaan stemmen. Omdat je eigenlijk het niet kan doen. Er wordt voor dat geld worden goede dingen voor de inwoners van Leusden gedaan. Het lijkt goed te werken. Dus het is niet anders. Maar de vraag is wel van hoe gaan we dit nou in de toekomst voorkomen. En met name ook eigenlijk, er is een fout gemaakt. En het is naar ons toe gecommuniceerd. En wij hebben een hele uitleg in een raadsvoorstel. Maar hoe wordt dit ook naar buiten gecommuniceerd? Naar de inwoners van Leusden? Hoe dan? En wat is het verhaal van naar de inwoners van hoe dit in het vervolg voorkomen wordt?
De heer Van der Brink.
Ja, dank je voorzitter. Voorzitter, allereerst hebben wij toch nog wel een vraagje aan de wethouder. Bij punt A, daar worden de loon- en prijsstijgingen benoemd. En in 24 kan dat gedekt worden uit de stelpost loon- en prijsstijgingen. Maar in 25 is die nog net niet verdubbeld. Dus mijn vraag is van, hoe wordt dat dan structureel gedekt? Kan dat ook nog steeds uit die stelpost? Want dat loopt wel aardig op natuurlijk. Een tweede vraag was van C, die abusievelijk ontstaande bedrijfsvoeringsknelpunt in de begroting te compenseren. Is dat nou totaal anders wat in punt D staat? En zo ja, waarom, als dat fout gegaan is, waarom moet dat dan doorlopen hier tot 2027? En het zal wel langer zijn en dat bedrag loopt ook steeds op. Wat onze mening betreft, ja, wij hebben dit nog niet verder echt besproken in onze fractie, hè, omdat we de laatste weken eigenlijk geen fractie hebben gehad. Dus ik vind het wel moeilijk, en omdat we pas dinsdag fractie hebben en dinsdag daarvoor, of de middag daarvoor al de agendacommissie, vind ik dat wel een beetje lastig. Dus een eindoordeel heb ik op dit moment niet. Misschien komt dat zometeen na wat ik allemaal gehoord heb, maar voorlopig laat ik het even in het midden en zijn we toch wel geschrokken van alles wat er hier staat. Zeker na de uitleg ook van de directeur die ik gehoord heb. Van ja, we hebben een overschot in 22 en dat kun je in 23. Is er dan geld en dan doen we, dan zijn er dingen gebeurd, laat ik het zo zeggen. Maar alleen, dat geld is er natuurlijk niet voor 24, 25. Daar is door allerlei oorzaken niet aan gedacht. En dat is, vind ik wel zorgelijk. En we hopen wel dat Larix daar goed op ingaat en de financiën toch beter in de gaten houdt. Dank u wel. Dat is voorlopig mijn eerste opmerking.
Dank u wel. Wie mag ik namens VVD? Mevrouw Gevi van Schulenburg.
Bedankt, voorzitter. Ja, ik kan me alleen maar bij aansluiten. Ik zou toch graag even willen weten wat nu de evaluatie gaat zijn. Zowel vanuit onze kant, vanuit Larix, en hoop ik ook iets dieper gaande dan wat dus nu in het raadsvoorstel staat. Dan ook graag stappen om in de toekomst, ja, blunder wil ik het niet noemen, maar dingen beter te kunnen voorkomen, te kunnen anticiperen. En ik zou ook, ja, want je voelt je wel een beetje met de rug tegen de muur nu. Je weet, in principe zou je wel moeten. Ik zou toch wel graag willen weten en ook graag iets dieper gaan dan wat nu in het raadsvoorstel staat. Stel we zeggen nee. Wat zijn dus daadwerkelijk de consequenties? Hoe lang duurt het dat weer te herstellen of opnieuw in te richten? Gewoon om een iets breder, groter beeld te hebben.
Dank u wel. Meneer Kramer van Leus vooruit.
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Ja, in de beeldvorming heb ik mijn uitspraak al gedaan. Ik ga ze niet hier herhalen. Dat is ook niet nodig, vind ik. Het was al heftig genoeg. Omdat ik inderdaad ook, toen ik het stuk zag, ontzettend geschrokken ben. Ten eerste omdat deze constatering in het begin van het jaar heeft plaatsgevonden. En dan vraag ik me af, waarom zijn we dan niet eerder geïnformeerd? We hebben destijds in 2021, en op precies zijn 30 september 2021, een raadsvoorstel afgekaart. Larix, toekomstgericht en bestendig. En toen hebben wij een aantal posten gefourneerd in een totale som van 515.000 euro structureel elk jaar toe te voegen aan Larix. En nu komen we weer met dezelfde vraag aanzetten, min of meer. Nu snap ik wel dat loonstijging en dat soort zaken een punt is. En daar is ook niet mijn discussie over. Ik begrijp ook wel dat Larix goede, gekwalificeerde mensen hebben. Dat is ook niet mijn discussie. Mijn zorg is alleen, gaan we waarschijnlijk weer over 3, 4 jaar weer hier zitten met hetzelfde vraagstuk. En als laatste punt, meneer de voorzitter, vind ik dat in het raadsvoorstel een aantal zaken vooruit worden gezegd. Meneer Van den Brink heeft het al gezegd. Er wordt al bedragen genoemd voor 2027. Ik vind die te ver in de toekomst. Ik vind dat niet goed. En ik ben daar ook eigenlijk niet voorstander van. Dus vandaar dat ik ook nog een voorbehoud doe op dit raadsvoorstel. En als, ja, ik zei het laatste punt, maar ik heb nog een klein puntje. Het sluit ook een beetje aan wat mijn collega hier aan de rechterkant, of voor u aan de linkerkant net zei. Ik zou graag een beeldvorm willen hebben van de Larix over de gang van zaken ten aanzien van de afgelopen periode. Wat zijn de jaarrekeningen geweest? Wat zijn de begrotingen voor de toekomst? Dus eigenlijk een informatieavond, of hoe je het noemen wil, om te weten wat gebeurt er nou bij de Larix? En hoe gaan we dit nou oppakken, zodat de raad meer betrokken raakt met datgene wat in de Larix gebeurt? Want dit is al heel erg kort dag. Een maand voor de vergadering hebben we dit stuk gekregen. En het is kiezen of delen. En dat is lastig. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Kramer. Mevrouw Huisvriend, namens GroenLinks PvdA.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik sluit me aan bij mijn voorgaande sprekers. En we hebben natuurlijk ook net in de beeldvormende markt heel veel informatie met elkaar uitgedeeld. Maar wat ik ook wel echt een vraag vind, is dat er inderdaad in 2021 dus ook al een voorstel is geweest. En ook dat iedereen daar eigenlijk mee in heeft gestemd. Maar waarvoor wordt het dan inderdaad ook gevraagd voor 25, 26, 27? Want als het dan ook al niet goed dreigt te gaan, of dat er ontwikkelingen zijn bij Larix, laten we het dan gewoon elk jaar met elkaar bekijken. Zodat we ook tijdig kunnen bijsturen. Maar dat het ook helemaal niet nodig is om ook nu al te gaan kijken naar voor of om de jaren die komende zijn. Maar dan moeten we het misschien maar gewoon maar altijd blijven bekijken met z'n allen. Dat is mijn voorstel.
Dank u wel. De heer van Lutterveld. Lutterveld, excuse.
Dank u wel. Dank u wel, voorzitter. Nee, wij gaan wel mee het raadsvoorstel, maar inderdaad, wat er al genoemd is, komt allemaal vrij laat om het goed te besteden. Nou, die aanzienlijke toename hulpvragen, ben ik benieuwd, is dat een landelijk beeld? En ook ja, cao-afspraken, daar doe je sowieso niks aan, dus volgens mij kunnen we daar ook niet zo heel veel mee dat die gestegen zijn. Maar het uitval van personeel, is dat dan ook een landelijk beeld? Daar was ik wel benieuwd naar.
Dank u wel. Mevrouw Ruitenbeek als laatste van het CDA.
Dank je wel, voorzitter. Dank voor de stukken. Inderdaad, het is veel en dan wat kort dag. En geen fractievergaderingen, dat speelt allemaal mee. Bovendien sluiten wij ons aan bij alles wat door voorgangers gezegd hebben. Maar waarom is nou die groeiende stijging en waar is dat nou precies aan te wijden? Want het is niet een klein beetje toegenomen, het is zeer fors toegenomen. We hebben natuurlijk wel zelf daar wat ideeën over, maar we hadden dit heel graag ook graag van de wethouder gehoord. Dan worden in die financiële stukken komen niet overeen met de planning die dan helemaal gemaakt is. Bijvoorbeeld de FTE staat erin, die zou toegenomen zijn en in de stukken kan ik dat dan niet weer vinden. Dus dat is een beetje onduidelijk. En wat ook nog heel bijzonder is, wat opviel, dat in Leusden de subsidie is afgenomen en in Woudenberg toegenomen. Vond ik ook grappig. Staat ook in een van de stukken. Nou, zo hebben we nog vele vragen.
Oké, dank u wel. Ik geef het woord aan mevrouw Treep om op een aantal zaken, op alle zaken in te gaan.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, kijk. Ik heb erover nagedacht hoe ik mijn verhaal zou gaan starten. Want ik heb er helemaal niks aan om in scherpe bewoordingen af te steken. Maar zoals u geschrokken bent, ja, dezelfde schrik hebben wij hier gehad. Hè, en dan druk ik het heel diplomatiek uit. We hebben er vreselijk de balen van dat we op deze manier hiermee geconfronteerd zijn. Als ik naar het hele verhaal kijk, het is een ongelooflijk technisch verhaal, hè. Dat maakt het ook lastig om te doorgronden. We hebben er zelf ook best een tijd voor nodig gehad om erin mee te komen. Maar uiteindelijk is er niet echt iets fout gegaan. We hebben het alleen niet compleet in Larix heeft het niet compleet in beeld gehad. De kosten die opgevoerd worden, zoals die cao-lasten, zoals de bedrijfsvoeringskosten, die hadden we evengoed met de uitbreiding van de omvang van Larix. Waren die ook nog eens toegekomen, maar op een ander moment. En met name waar mijn frustratie wel in zit, het is die extra FTE, zoals waar we het net over hadden. Daar ben ik zelf van harte voorstander van. Dat is ook wat vanuit de beweging, vanuit de hervormingsagenda jeugd, sterke, sociale, robuuste teams, waar de inwoners dichtbij, lokaal, integraal, in hun eigen netwerk geholpen worden. Daar zijn we echt van overtuigd dat dat de kwaliteit ten goede komt. En uiteindelijk dat de kosten daardoor zullen dalen. Daar was ik graag zelf met u voor over in gesprek gegaan. Dan hadden wij een mooi verhaal hadden kunnen houden. Daar ben ik echt enthousiast over. En dan was het uw beslissing geweest om dit ook te gaan doen. Maar nu zijn we vooruitgelopen een beetje voor de muziek uit. En komen we achteraf met het verhaal. En dat is zuur. Maar desalniettemin, met name die extra FTE, daar sta ik wel van harte achter. En de inwoners zijn wel geholpen. Dat is fijn. De wachttijden zijn daardoor geen wachttijden opgetreden, dank u. We hebben de goede dingen voor de inwoners gedaan, zoals u al zei. Het lek is boven water, ongelukkigerwijs, maar we hebben het nu wel in beeld. Waarom zijn we niet eerder naar u toegekomen? Nou, wij hebben in eind van het jaar nog met de Raad van Toezicht gesproken. Toen hadden we nog helemaal niet in beeld dat er iets van deze omvang op ons af zou komen. Dus op het moment dat wij dat wel in beeld kregen, is Larix ook gelijk met een controller aan de gang gegaan. En wij zijn met elkaar gaan zoeken, wat is er nou gebeurd, wat is er ontstaan en hoe gaan we het oplossen met elkaar. Maar we hebben ook haast, want er zijn ook al mensen aangenomen met lopende contracten. En als we met elkaar gaan beslissen, dat gaat u uiteindelijk bij de kadernota doen, hè, die 3 extra FTE. Hebben we nog over gediscussieerd, leggen we dat gelijk voor u neer, want dan was het in 1 keer klaar geweest. Maar ik vind wel, die extra FTE horen eigenlijk in het nieuw beleid, dus in de integrale afweging bij de kadernota.
De heer Van den Brink heeft een aanvullende vraag, denk ik.
Ja, nog. U noemde net de Raad van Toezicht, daar heeft u mee gesproken. Wat ik vreemd vind van de Raad van Toezicht, die moet weten dat er dus extra personeel is aangenomen. Dat zullen ze geweten hebben. Ze zullen dan ook, als het goed is, moeten vragen, is daar budget voor in het jaar 23? En als je dan alleen het antwoord krijgt, we hebben reserve nog van 22 over om het te doen, dan ga je dus op incidenteel geld ga je personeel aannemen. Ik vind het wel vreemd dat u als wethouder niet bent geïnformeerd. Klopt dat niet?
Een reactie.
Ja, ik zie het.
Een reactie van de wethouder.
Ja, oh goed. Ik geef hem even door aan meneer. Oh, daar staat er een, ja. Of zal ik eerst mijn verhaal even afmaken dat ik er dan op zoek? Is dat ook goed?
Ja, dat is goed. Maak uw verhaal maar even af.
Ja. Dank u wel, voorzitter.
Ja.
Neem me niet, vooral niet kwalijk. En volgens mij ben ik er ook al wel bij. Nou, we hebben snel geschakeld met Larix. Er is geschakeld met de Raad van Toezicht om in controle te komen. Hè. U heeft het gelezen. Daar zijn we ook al echt druk mee bezig. Trouwens, druk mee bezig. U kunt er misschien zelf nog iets nader op ingang zo meteen. Maar we hebben met een flinke vaart de PNC-cyclus gelijk geschakeld aan die van ons. En we hebben uiteraard met de Raad van Toezicht ook een gesprek gevoerd. En zij, maar goed, dat zal meneer Zwager zo meteen even vertellen. We hebben ook met elkaar afgesproken, vind ik ook wel belangrijk om te benoemen, dat de Raad van Toezicht is op zoek naar een nieuwe vaste bestuurder voor Larix. En we hebben afgesproken dat we als gemeente bij de opstellen van de profielschets in de advisering van de werving van de nieuwe bestuurder nauwer betrokken willen zijn. Ik geef het woord aan u. Dank u wel, voorzitter, voor dit moment.
De heer Zwager.
Ja. Nog doen. Dit was mijn intro.
Oké.
Okay.
Ja, dat is goed. Een korte aanvulling van de heer Zwagen. Dan gaan we even kijken of alle vragen. Dan krijgt mevrouw Treep nog even de kans om alle vragen te beantwoorden. En kijken wij of dat naar mijn wens is.
Die aanvulling is nog steeds nodig?
Ja, want ik heb het niet behoorlijk
gestaan.
Maar ik begrijp het wel een beetje, maar ik zou graag toch nog even
aanvullen. Ja. Nou, het is niet zo dat de Raad van Toezicht het wist. Eind vorig jaar. We zijn allemaal tot ontdekking gekomen begin van dit jaar. En toen is er ook direct geschakeld zoals de wethouder dat ook aangaf. Het is ook niet zo dat er bewust gezegd is van nou we hebben nog wat geld dus daar dekken we het wel uit. Dat komt ook wel omdat de jaarrekening van 2022, hè, waar dat resultaat dan in duidelijk wordt. Ja, die kwam pas eind vorig jaar tot stand. Ja, dat is al behoorlijk na dat er allerlei dingen zijn gebeurd. Er is de toename van formaties daarvoor al, heeft daarvoor al plaatsgevonden. En daar had inderdaad van tevoren de vraag naar budget bijgehoord en dat is niet gebeurd. Samenvattend, en dan haal ik een beetje het verhaal van de wethouder. Goede dingen gebeurd door Larix, durf ik ook te zeggen, want ik was er niet bij. Dus ik mag zeggen dat mijn voorgangers dat goed gedaan hebben. Alleen de vraag om geld had wel eerder gemoeten.
Oké, okay, helder. Dank voor deze aanvulling. Ik wil hierop een reactie. Mevrouw Geving van de Schulp.
Wat ik me dan toch afvraag, niemand zegt dat Larix zijn werk, dat wat inhoudelijk is, dat niet goed gebeurt. Maar als ik over nadenk, dat je in elk normaal bedrijf, je hebt accountants, je hebt controllers, je hebt een begroting, je hebt een eindejaars, je hebt een jaarverslag, al deze dingen. Er zijn genoeg mechanismes, ergens tussen 2022 en waar we nu zitten, dat het een beetje stug lijkt dat geen enkele van deze controlemogelijkheden ergens heeft gegrepen. Of dat dan menselijk is, of het niet zichtbaar is. Ik weet dat systemen ook niet altijd even handig zijn. Maar dan moeten we wel toch even kijken en eerlijk zijn wat daar fout is gelopen. En ook, ja, de Melita heeft elke afdeling weet hoeveel budget je ter beschikking hebt. En op basis van dat budget kijk je dus wat je daarmee doet. Dus hoe is dat te verklaren?
naar wie kan ik kijken?
Ja.
Nee, ik moet even afstemmen wat de portefeuillehouder. Ja. Maar ik denk dat dit wel een vraag is die terecht bij Larix thuis hoort. Want daar zou dat goed geregeld moeten zijn. Ja, het korte antwoord, dat is waar wat u zegt. En het is niet gebeurd. Er is personeel aangenomen zonder dat daar goed gekeken is of dat financieel mogelijk was. En dat is niet gebeurd. En daar kunnen we een heleboel van vinden, vind ik ook wat van. Maar het is wel zo gegaan. En dan word je nu geconfronteerd met de uitkomsten daarvan. En ja, helaas, die betekenen dat er meer is besteed dan dat er aanwezig was. Nou is het wel zo voor 2023 dat het inderdaad dan incidenteel gedekt kan worden uit eigen vermogen. Het vervelende is dat structureel doorwerkt in de komende jaren. En dan heb je hem dus ook weer in de begroting. Waardoor komt het nou dat je dat niet gezien hebt? Ja, dat komt omdat het controlemechanisme niet is toegepast. En het controlemechanisme wat hierbij hoort, dat is de PNC-cyclus en de rapportagestructuur. En daarvan hebben we ook direct met elkaar gezegd, ja, dat doen we als allereerste, zetten we dat weer goed neer. Dat die cyclus goed op datum gedefinieerd is, vastgesteld is, gestroomlijnd is met de gemeente. Dat is nu ook gebeurd. Dus ik durf wel te zeggen vanaf nu dat we wel in controle zijn. Maar u had helemaal gelijk, vorig jaar op dat punt niet.
Oké, dank u wel. Ik wilde de wethouder woord geven voor beantwoording van de nog openstaande vragen.
Ja, dank u wel. Dank u wel, voorzitter. Ik zie nog een vraag van D66. Wat wordt er naar buiten gecommuniceerd richting de inwoners? Nou ja, uiteindelijk voor de inwoners is natuurlijk de dienstverlening volledig intact gebleven. Sterker nog, de service is hoog geweest wat dat betreft, zeg maar eigenlijk. Dus op dit moment zie ik eigenlijk niet, heb ik nog niet direct een reden om richting de inwoners te gaan communiceren over Larix. Sterker nog, wat ik het uitermate vervelende hieraan vind, is dat Larix een huishoudnaam is binnen Leusden. Dat mensen die op verschillende vlakken in hun leven moeite ervaren, de toegang tot Larix moeten kunnen blijven vinden. En daarom vind ik het ook hecht ik eraan, het was fijn dat het net benoemd is, dat de kwaliteit van de dienstverlening van Larix aan de inwoners op peil is, hè, dat het zelfs hoog is. En ik wil graag dat het vertrouwen in Larix ook dat het blijft staan. He, dat wij met elkaar een opgave hebben als het gaat over de bedrijfsvoering en over het in controle zijn. Dat vind ik echt iets technisch en eigenlijk achter de schermen. Waarbij ik hoop dat de inwoners vertrouwen in Larix gaan blijven houden. Dus vandaar ook dat wij zelf niet de behoefte gevoeld hebben om hier met een persbericht of iets dergelijks naar buiten te gaan.
Meneer Kramer.
Ja, dat is allemaal fantastische woorden. En hartstikke mooi dat de inwoners tevreden zijn over Larix. Maar tot welke prijs? Want de zorgvraag blijft stijgen. En hoe ver blijft dit dekken dan voor de toekomst? Want daar maak ik me dan wel zorgen over. Want als u die serviceniveau hoog houdt, zoals u dat nu stelt, prima. Maar tot welke prijs?
Dank u wel.
Dank u wel. Nou, dat is precies waarom we de 3 FTE-uitbreiding bij de kadernota hebben opgenomen. Want het is uiteindelijk ook aan u als raad om te bedenken. Het voorzieningenniveau in Leusden is hoog, hè? Zeker ook in het sociaal domein. Tot op heden heb ik geen signaal ontvangen vanuit uw raad dat u daar anders naar wil gaan kijken. Maar dat staat ook opgenomen hier natuurlijk in het raadsvoorstel. We weten ook dat er een andere tijd aangekomen waarin we richting een ombuigingsoperatie gaan kijken. En dan vind ik het aan u als raad om te zeggen, en nu vinden we het genoeg geweest. We kunnen gaan kijken naar normaliseren en collectiveren. Dat is heel nadrukkelijk, trouwens ook een landelijke trend. Maar waar wij zelf ook nadrukkelijk naar gaan kijken. Maar dat vind ik een bredere discussie. En het is ook aan u als raad om te gaan zeggen. We vinden het eigenlijk toch dat we na willen gaan denken over wachttijden. Dit is niet het raadsvoorstel om dat hierbij te doen. Maar u heeft het vaker aangegeven. En ik heb ook vaker aangegeven. Het is uiteindelijk ook niet maakbaar. We wensen mensen al het goede toe. Maar het is ook niet maakbaar.
Ik zie aanvullende vragen, maar er staan ook nog een aantal vragen open van de eerste ronde. Dan was mevrouw Geving van de Schulenburg volgens mij eerst. Maar, nou goed, allebei heel kort, want ik wil wel ook de gelegenheid hebben om die...
Het spijt me ontzettend, ik snap de uitleg, maar dat kan gewoon niet gebeuren. Elke goede bedrijfsvoering, ik vind dat heel lastig. Andere vraag. Dus stel we zeggen nu, prima, je mag het geld hebben. Welke controle hebben wij nog als ja, niet per se de raad, maar u als wethouder of sociaal domein en dergelijke, om dan te zeggen, jullie krijgen wel geld van ons, maar wij gaan er zo hard bovenop zetten dat ik elke cent kan verantwoorden die eruit is gegaan. Want juist als die kosten zo hoog zijn, moet je erop letten dat dat geld dus niet is om gaten of fouten goed te maken, maar juist eigenlijk de cliënten ten goede komt.
De wethouder. En de eerdere vraag van mevrouw Gevingen van de Schulenburg, van wat als we nee zeggen, dit raadsverslag, die staat ook nog open. Dus misschien kan dat in één ronde.
Ja, dan ga ik allemaal dingen door elkaar heen verzinnen. Nee, ik begrijp volledig uw frustratie. En die deel ik overigens ook. Hè. Daarom hebben we opgenomen wat we gaan doen. Hè. Want we gaan niet naar u toe zonder te vertellen wat gaan we doen.
Hoe heet het
ook? Hoe even je achternaam? Meneer André, meneer Verhoos is de accounthouder voor Larix. We hebben nadrukkelijk de samenwerking strakker ingericht. En er komen strakkere reportages. Maar ik begrijp uw frustratie. Ik kan het ook niet vertellen, dit gaat nooit meer gebeuren. Hè? Maar wee je gemeente dat wij met elkaar keihard aan werken. Zowel bij Larix, want ook daar is er aanzienlijkere frustratie. Als bij ons, om te voorkomen dat dit in de toekomst voordoet, zich nog een keer voordoet. Maar nogmaals, er zijn niet zozeer dingen fout gegaan als dat het niet in beeld is geweest. En misschien moet ik ook nog toelichten dat degene die de controletaak, dit is een teamleider, die de controletaak erbij deed. En zij is uitgevallen wegens ziekte. En die taak is dus niet overgenomen. Daar zit ook een gedeelte van de oorzaak. En nu heeft Larix een eigenstandige controller in dienst die niets anders doet dan de controletaak.
Ik kijk nog even naar de wethouder, want hoeveel vragen...
Ik ben pas bij de eerste.
Ja, dus ik stel voor dat we even het rijtje uit de eerste ronde openmaken, afmaken, want anders blijft het te veel openstaan. Sorry.
Dank u wel, voorzitter. Even bij ChristenUnie. Is A dezelfde stelpost voor de lopende jaren? Dat antwoord daarop is ja. En C en D, of dat dezelfde kosten zijn? Even kijken hoor. Nee, C zijn bedrijfsgroeisknelpunten. Dus bij het groeien van de organisatie groeien de bedrijfskosten mee. En dat is niet meegerekend. En D is de extra formatie die gewoon op FTE, zeg maar. Dus dat is een dubbeling. Dat is niet dezelfde post.
Voorzitter, als ik even mag dan. De vraag was eigenlijk, hè, die 432, die stelpost, die zal waarschijnlijk, zoals staat, niet vergoed worden, dat we dat kunnen doorsluizen. Dus daar komt een x-bedrag ook ten laste van de gemeente, begrijp ik. De vraag is hoeveel. En tweede is van, ja, bedrijfsvoersmeldposten, u zet hier bedragen neer voor een aantal jaren vooruit, waarvan u nu, denk ik, niet kunt zeggen, dit zijn echt de kosten, dit zal niet meer worden, en het zal waarschijnlijk ook niet minder worden, kunnen we daarvan op aan. Want als we ja zeggen, moeten we natuurlijk niet in 25 of 26 zeggen, ja, we hadden 203.000 begroot voor 2026, maar het is weer 4 ton geworden.
Helder, reactie van de wethouder.
Even kijken of ik het goed ga beantwoorden. Deze bedrijfsvoeringskosten horen bij deze omvang van Larix. Dus als deze omvang van Larix gelijk blijft, zijn dit kosten die doorlopen in de begroting. Dus dit stopt niet bij 2027, dit hoort bij deze omvang van Larix. Als wij besluiten dat Larix moet groeien, wat overigens wel een ontwikkeling is in de landen, dat de wijkteams en de welzijnsorganisaties groeien, dan hoort daar ook een stijging, maar dat neem je dan mee in je begroting, in één keer. Ik hoop dat ik duidelijk genoeg ben.
Ja, dus het is dus eigenlijk een voorstel voor een bedrag. En eigenlijk zou je dat gewoon in de tekst kunnen zetten, zonder dat wij als raad zeggen, dit is het bedrag. Want dat is ook wat meneer Kramer bedoelde, van dat is wel knap lastig. Maar hoeveel geld gaat er van de loonkostenstijging ten laste van de gemeente komen van die 4 ton volgend jaar?
Volledig. Loonkosten, wij betalen... De subsidie van Larix is volledig van ons afhankelijk voor de subsidie. Dus als er een cao-stijging voor Larix landelijk, social work afgesproken wordt, dan komt die ten laste van de gemeente.
Ja, maar de gemeente heeft een stelpost loonstijging van 4-5%, of weet ik zoiets. Maar u zegt zelf in een regeltje ook, van dat is niet voldoende wat wij hebben voor stelpost, om Larix die verhoging te geven, want die stijgt harder dan de gemeenteambtenaren salarissen.
En wij hebben... hij is voor nu toereikend. En wij hebben een budget loon- en prijsstijgingen. Die in ieder geval nu toereikend is, maar die op een gemiddelde gebaseerd is. En waar de ene CEO de andere kan ontlopen, maar gemiddeld genomen kunnen we daaruit dekken. Het is een heel technisch
verhaal. Ik stel voor deze technisch-financiële discussie nu af te ronden.
Dan ga ik door met mijn volgende vragen. Als het
graag,
goed is.
Ja.
Even kijken. De VVD, u zegt u wil dieper gaan, stappen naar de toekomst, willen anticiperen. Ja, ik kijk de rug tegen de muur, dat is een beetje de frustratie, zeg maar. Hè? En die deel ik, hè? Zo, die frustratie die geldt ook voor ons. Uiteindelijk kan ik niet zo heel erg veel meer woorden eraan wijden dan we opgeschreven hebben. Deze situatie is ontstaan, dat is ontzettend te betreuren. En hoe gaan we nu met elkaar naar de toekomst kijken? De evaluatie zit verder volledig in het raadsvoorstel opgenomen. Dus ik hoop dat dat voor u voldoende is. Wat als we nu nee zeggen? Dat betekent dan dat we Laris moeten gaan bedenken bij zichzelf. Bij de opdracht die we aan Laris gegeven hebben, daar hoort een subsidiebudget voor. Dit is niet toereikend op dat moment. Dus dan moeten we met elkaar gaan kijken, hoe gaan we de dienstverlening anders inrichten? Dat betekent of dat de taken terugkomen, of dat we wachttijden gaan oplopen. Volgens mij heb ik hem zo aardig... Ja, ik ga even door met de fase. Als we nu nee zeggen, dan betekent dat voor iets dat we moeten gaan schrappen in de dienstverlening. Leus daar vooruit. Waarom niet eerder gecommuniceerd? Nou ja, kijk, 2021, 2022. Oh, die. Even kijken hoor. Even kijken wat u wilde jaarrekeningen van. Dat kan, hè, geen probleem. Die krijgt u toegestuurd. Waarom niet eerder gecommuniceerd? Dat heb ik volgens mij net al verteld. Hè. We hebben gewoon gehandeld naar bevinden. Wij werden ermee geconfronteerd. En we zouden eerst gaan bekijken wat is nou precies fout gegaan. En hoe gaan we het oplossen. En daarna zijn we zo snel mogelijk naar u toe gekomen. En de informatie aan dat is interessant. Want ik weet nog dat we vorig jaar hebben een uitgebreide informatieavond gehad met Larix. Toen heeft u allen... jullie waren allemaal zeer, u was allen zeer geboeid, hè, door datgene wat Larix doet. Dus in principe op inhoud bent u volgens mij voldoende betrokken en weet u veel over Larix. Maar als u graag nog daartoe kijk even naar links of dat een beeldvormende, daar verzinnen we vast een mooie naam voor. Maar dat kan uiteraard ingericht worden.
U wilde reageren, meneer Kramer?
Ja. Dat klopt wat u zegt, maar toen ging het allemaal fantastisch bij Larix. En dan gaat het ook, maar niet financieel. Dus ik wil ook meegenomen worden in die beeldvorming bij de kanten. Dat het fantastisch gaat, geloof ik allemaal wel. Maar er zit veel meer achter. Het zit management, structuur. Hoe gaat u de boel organiseren? Personeelsbestand, hoe is het verloop? Hoe gaat u die dienstverlening in de toekomst opborgen? Wat kunt u verwachten voor de toekomst? Dus je moet ook lef tonen om te kijken naar vooruit. En dat ook mede delen met ons als raad.
Helder. Reactie van de wethouder?
Ja, ik begrijp uw vraag. En hij komt qua timing, snap ik hem ook helemaal. En aan de andere kant denk ik, als u als raad zoekt naar de manieren om op hoofdlijnen te blijven, zeg maar, is dit niet de manier. Als u helemaal diep de dienstverlening ingaat van de inrichting van Larix. Maar ik begrijp hem wel volledig, zeker gezien de huidige omstandigheden. Dus daar moeten we met elkaar misschien nog eens even over van gedachten wisselen. En uiteindelijk is het ook wel heel erg, uiteraard al sinds 2015, een portefeuilleonderdeel wat in ontwikkeling is. Hè, waarin we landelijke ontwikkelingen op ons af zien komen als het toekomstscenario jeugd. Daar zullen we als gemeente zelf meer in de gezinnen aanwezig moeten zijn als het gaat over de veiligheid. Omdat veilig thuis en safe daar minder beschikbaar zijn. En dat betekent dat wij daarin onze taak op ons zullen moeten nemen. En weer FTE zullen moeten toevoegen. Maar dat gesprek gaan we dan met u aan. Als het gaat over de integrale zorgakkoord, dat betekent dat we als sterke sociale wijkteams en als welzijn meer zelf moeten gaan doen. En dan hoop ik, daarom zit ik ook zelf in dat bestuurlijke overleg, dat er vanuit de kant van de zorgverzekeraars middelen meekomen. Maar dat is nog een discussie die niet geslecht is. Terwijl we wel met een stukje, nou ja, en dan kom ik eventjes bij wat u vraagt, waar komt die zorgvraag nou vandaan? De vergrijzing zet door, corona-effect is echt heel duidelijk nog merkbaar. Als het gaat over de mentale weerbaarheid, vooral voor jonge tienermeisjes, zien we dat heel nadrukkelijk. Vechtscheidingen, ja, we zien daar nog steeds geen kentering breed maatschappelijk in. We hebben gelukkig wel hier, ik heb net gevraagd, mag ik het vertellen? We hebben Q1 vorig jaar echt wel een behoorlijke instroom gezien. Want dat was hoe ik hier binnenkwam, dat ik dacht van wow, wat is hier gebeurd? Dat is gelukkig gestabiliseerd, stevig gestabiliseerd in 2023. En we zien voor 2024 deze Q1 gelukkig ook dat de stijging absoluut niet doorzet. Dus daar ben ik heel dankbaar voor. Maar we zien breed maatschappelijk, en daarin is Leus natuurlijk totaal niet afwijkend van de rest van Nederland. En ja, ik vind het ook een bredere vraag en daar kan ik heel enthousiast over worden. Maar ja, zijn we de symptomen aan het bestrijden of bestrijden we nou de oorzaak? Hoe komt het nou dat zoveel jonge mensen hulp nodig hebben? Van 1 op de 27 een paar jaar geleden, nou 20 jaar geleden, naar 1 op de 8 nu. Voorzitter, ik ga terug naar mijn beantwoord van de vragen. Want ik zie u kijken.
Na van mij bent u bijna door uw rijtje.
Ik ben bijna doorheen. Ja. Per jaar blijven bekijken. Mevrouw Houtveen, ja, uiteindelijk gaat het over bedrijfsvoeringskosten. 90% van de kosten van Larik zit in salariskosten. En deze mensen hebben een aanstelling en een opdracht. En daar kunnen wij niet van jaar tot jaar bedenken, gaan we nou iets wel doen of gaan we iets niet doen. Deze bedrijfsvoeringskosten komen voor onze rekening. De cao-stijgingen, dat zijn die drie O's. Hè. Onvoorzien, onvermijdbaar, onuitstelbaar, ja. Ja, onvoorstelbaar, ja. Maar die komen voor onze rekening, die horen erbij, die hebben we te absorberen met elkaar. De keuze zit voor u nog wel straks in die drie FTE, omdat die pas bij de kadernota, laten we daar een besluit over gaan nemen.
Een hele korte, want we hebben nog 5 minuten. En
ik vind het sowieso heel bizar dat we op de tijd zitten met zo'n groot stuk en dat we hier niet een normaal gesprek over kunnen voeren in de volledigheid van ieders vragen. Maar dat terzijde. Ik vind het ook heel bizar, want we krijgen hier een hap klare worst weer voorgeschoteld, met eigenlijk geen keus. En dat vind ik ook een beetje jammer. Ik heb net aan de heer Van Rossum gevraagd, waarom zijn we niet eerder op de hoogte gebracht? Werd er gezegd, dat heeft de Griffie niet doorgegeven aan ons als werkgroep. Ik vind dat echt een gemiste kans. En mijn vraag dan om elk jaar op de hoogte worden gehouden, dan krijg ik zo'n antwoord, vind ik zeer minimaal. Teleurstellend.
Een reactie van de wethouder.
Ja, dan neem ik voor kennisgeving aan. Ik hoor geen vraag. Okay. En uiteindelijk is dit ook wel een beetje, als ik zo vrij mag zijn, dit is ook wat besturen is. Soms komt er iets naar je toe waar je eigenlijk
geen keuze.
Dat hoort ook bij besturen.
Dan willen we dat ook horen. Ja. Jullie hebben hier geen keuze in, dit is wat het is, maar ga er niet in discussie over voeren, want dan kan ik net zo goed thuis blijven en het gewoon afhameren.
Ja, uiteindelijk, u heeft het budgetrecht, mevrouw Houtveen. Wij kunnen als college niet zelfstandig zeggen, zo gaan we het doen met elkaar. Het voorstel ligt zoals het er ligt. De eerste beslispunten, daar vragen we u nu om daarin akkoord te gaan. En bij de kadernoten kunt u breder met elkaar van gedachten wisselen. Landelijk beeld van de toename, dat klopt. Hè? Die vraag heb ik beantwoord. Met de CAO kunnen we inderdaad niets mee. Dat zijn landelijke afspraken die de vakbonden afgesproken hebben. Waar wat ook op ons afkomt, kunnen we niks mee. Hebben we gewoon te accepteren. De FTE niet terugvinden, nou, daar kom ik bij u op terug. En de subsidiebedrag van Woudenberg, die begrijp ik niet goed. Die vraag geef ik even door. Snap jij waar het over gaat?
Nee. Larix doet ook een aantal taken voor de gemeente Woudenberg. Oh. En Woudenberg vraagt daar apart een subsidie daarvoor aan. En ik weet niet exact welke taken zijn. En dat is dan kennelijk. Dus dat heeft niks te maken met Leuzen. Het gaat echt om aparte taken die...
Oké, dank u wel. Ik dank de wethouder ook voor haar beantwoording. Het is op dit moment 8:08. Dat betekent dat we richting het einde van de vergadering gaan. Ik wilde dus alle fracties de gelegenheid geven om een hele korte toelichting te geven op hun oordeel. En ook de vraag of dit een hamerstuk moet worden of niet. En of er nog moties, dan wel amendementen worden verwacht. Ik kan me ook voorstellen dat u dat nog niet helemaal weet, maar dat is dan ook een antwoord.
Voorzitter, ik had nog een vraag willen stellen. Hè? Die had u ook toegewezen naar mevrouw van der Schulenboeg.
Ja, het heel
dus
kort.
Die zou ik toch graag nog even willen stellen. De wethouder noemde van, straks die FTE's, dat komt bij de kadernota. Hè? Ik zou eigenlijk, als dat mag, willen weten van de directeur, van hoe noodzakelijk zijn die drie FTE's voor ook de volgende jaren? Want als we in de kadernota zouden zeggen, dat doen we niet, hè? als het alleen om financiën gaat, dan wil ik ook wat informatie hebben vanuit Larix van wat is hun uitgangspunt om die drie mensen wel in dienst te houden. Ik weet niet of dat nu kan.
Graag een reactie.
Ja, die toename is noodzakelijk. Die is vorig jaar gebeurd vanwege de toename van het aantal vragen, zo ongeveer 18% geweest. En toename informatie is daar een antwoord op. Met andere woorden, als je die informatie niet zou toekennen, dan zou het ten koste moeten gaan van de dienstverlening.
Met andere woorden, we hadden hem ook in dit raadsvoorstel kunnen hebben, dus net zoals puntje C.
Ik ga beginnen aan mijn rondje, mevrouw Van Maurik.
Dank u wel. Wij gaan dit toch nog heel even in de fractie bespreken. Ja.
Ja, ik ook. En ik vraag me af of ik punt C, of daar nog iets mee moet gebeuren met een amendement of zo. Want ik vind dat opmerkelijk. Overal stijgen prijsstijgingen en toenames. Dus dat we dat nu al vaststellen met vaste bedragen. Nou, dat zet ik mijn vraagtekens bij. Dus ik hoop volgende week dinsdag meer te weten avond. En dan weet woensdag de Griffie of er wat komt. Voorlopig is het zeker bespreekstuk. Ja, dank u.
De VVD.
Ja, wij sluiten ons aan bij het bespreekstuk. Maar ook omdat ik dat echt even met mijn eigen fractie moet overleggen. En we moeten misschien inderdaad onderling kijken of er nog wat dingen gaan gebeuren.
Luister vooruit.
Ja, voor ons is ook een bespreekpunt en ik denk dat ik meega met de heer Van der Brink, want ik heb daar dezelfde gedachte over. Dat het noodzakelijk is, is duidelijk, wat betreft het raadsvoorstel. Dat is inherent, dus daar heb ik ook geen moeite mee. Alleen de wijze erop, maar we gaan even kijken hoe we dat kunnen plooien.
Ja. Mevrouw Houtveen.
Ja, voor ons ook een bespreekstuk.
Ja, nee, voor ons ook een dinsdag bespreken, maar... Maar wat ik ook al zei eerder, van, volgens mij hebben we ook niet zo heel veel keus. Dus het kan ook best een harm stuk worden. Maar goed, dat weet je woensdag.
Nee, als de amendementen, dank u wel. Als de amendementen komen, dan kan dat niet. Maar het is, ja, nee zeggen is ook heel erg moeilijk. Maar we willen het even naar de fractie overleggen.
Is goed. Dank u wel. Dan is het 12 minuten over 9. Ik denk dat we kunnen gaan afronden. Dan dank ik u allen voor uw komst. Ik dank de raadsleden voor de vraag. Ik dank de wethouder en haar ondersteuning voor de beantwoording. En tot volgende week op de raadsvergadering.
Ja, we hebben ze nog niet allemaal, hè? Ja, dat denk ik toch ook, hè? Ja, ik dacht, ja.
Mijn partij, die zit aan de andere kant, denk ik.
Oké. Okay. Knopje. Dank u. Allen welkom, ook de wethouder en de ambtenaar nogmaals. We hebben vanavond aan de orde... De oordeelsvormende vergadering, dat wil zeggen dat de fracties nu in het openbaar met elkaar en met de wethouder gaan spreken, hun opvattingen, argumenten en twijfels gaan uitwisselen om zo elkaar te beïnvloeden. De raadsleden weten waar het over gaat, zijn geïnformeerd door middel van het raadsvoorstel en de bijlages. Geen technische vragen, maar ja, wat is technisch soms? Dus we kijken hoe dat gaat. Aan de tafel zei ik al, de wethouder dat is de heer De Wit en de ambtelijke ondersteuning door Jurgen Medendorp. Ik ben Wout van der Brink en de mevrouw van Ransdorp is de griffier van deze vergadering. We beginnen, zoals ook net natuurlijk, wat is uw oordeel over het raadsvoorstel? Hoe kijkt u er tegenaan? Of heeft u nog vragen aan de wethouder? Of eventueel, als nodig is, zal de ambtenaar die beantwoorden. Dus dit keer begin ik maar naar rechts. Ja, dan kom ik toch bij meneer Van Hel. Normaal gesproken zit ik daar, maar nou mag jij het doen. Dan gaan we gewoon even door naar... Okay. Ja, wel de microfoon gebruiken, maar we gaan even naar meneer Kuipers eerst. Dank u.
Voorzitter, dank u wel. Ik heb met belangstelling het raadsvoorstel gelezen met de bijlagen. Mijn complimenten voor de samenstelling hiervan. Ik had een aantal technische vragen, maar die mag je niet hier stellen. Dus die heb ik vanavond gesteld tijdens de Bob, het bewustwordingsgedeelte. En mijn vragen zijn allemaal beantwoord. Dus ik heb genoeg informatie om het stuk nou helemaal te begrijpen. Ik wil toch een paar opmerkingen maken. Als je zo dat stuk leest, dan kom je een heleboel getallen tegen. En de meeste getallen die zijn heel erg positief. Als ik kijk naar het resultaat van 2023, dan is dat een heel groot positief getal. Dan mogen we blij mee zijn, een verbetering van 18,7% vergeleken met vorig jaar. Eens even kijken. Waar ook vragen over zijn bij mij, is het punt van de weerstandsvermogen. En ik heb daar met vanavond ook over gespart met de betreffende ambtenaar. Het is vaak heel moeilijk om na te gaan hoe zo'n weerstandsvermogen zich ontwikkelt in de loop der tijd. Ik heb het voorstel van vorig jaar even bijgehaald en gekeken in hoeverre de voorspelling van het weerstandsvermogen klopt met wat er nu wordt gepresenteerd. En dan zie je toch dat daar een verschil in zit. Blijkbaar is het heel lastig om een getrouwe weergave te geven van een schatting van hoe zo'n weerstandsvermogen zich ontwikkelt. Daar zijn redenen voor, die zijn ook uitgelegd. Dus wij moeten gewoon ook hier de opstellers op de blauwe ogen geloven. Rest mij om te zeggen dat wij dit raadsvoorstel zullen steunen. En wat ons betreft is dit een hamerstuk. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Kuipers. Gaan we naar meneer Kramer. Een microfoon, ja. Dank u.
Nee, dit is... Dank u wel, meneer voorzitter. Dit is wat ik al zei in de voorronde. Het is een jaarlijkse acquisitie. En elk jaar is het perfect gedaan door de heer Middendorp. Dat weet hij zelf ook wel. Nee, wat dat betreft prima. De ratio is ook toegelicht. Is nu niet voldoende. Wordt volgend jaar voldoende gemaakt. Ik heb wel eens een discussie gehanteerd van wat doen we eigenlijk met die ratio. Want we zitten eigenlijk naar links en rechts te pompen en meer doen we er niet mee. Om maar een beeldvorm te geven naar de raad van het zit goed. Ja, ik weet het. Enige vraag die ik heb nog, voorzitter, en die heb ik vorig jaar ook al een keer gesteld. We zien dat de grond een beetje opraakt. En mijn vraag is eigenlijk, wat gaat de gemeente doen in haar visie, in haar beleid, om grond toe te eigenen, om weer in de toekomst voldoende grondexploitatie te kunnen uitvoeren? Want het raakt op, dat zie je ook in de stukken staan. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Kramer. Wie mag? Ja, antwoorden doen we straks. Meneer Jansen van de VVD, gaat u gaan.
Ja, voor de VVD is het ook een hamerstuk. Geen additionele vragen, wat ons betreft ook een duidelijk stuk. De KPI is wat dat betreft op groen, hoe je ze ook op welke waarde je ze ook wil schatten als bestuursmiddel, om zo te zeggen. Dus wat ons betreft kan het door als hamerstuk.
Dank u wel. Dan gaan we naar meneer Meester, GroenLinks Partij van de Arbeid.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb eigenlijk geen inhoudelijke vraag op dit moment. En ik ook horende wat u hiervoor gezegd is, denk ik ook dat het namens ons fractie een hamerstuk is.
Ook u bedankt, mevrouw Van Maurik.
Dank u wel, voorzitter. Ja, het is heel fijn dat naast dingen zoals net bij Larix, dat we met onaangename verrassingen worden geconfronteerd, dat dit heel stabiel gewoon goed is. En even nog inhakend op wat meneer Kramer zei over het aankoop van gronden. Daar is in het verleden ook al meer aandacht voor geweest en eigenlijk zou er ook meer actief op beleid op komen, maar daar hebben we tot nu toe nog niks van gezien. Dus is niet dit raadsvoorstel waarschijnlijk, maar wel even aandacht daarvoor. En wat ons betreft is dit raadsvoorstel ook een hamerstuk.
Dank u wel. Meneer Van El, heeft u nog een opmerking? Dan staan te veel aan.
Oh, sorry. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, onze woordvoerder op dit terrein, onze financiële specialist, is verhinderd om dit te vertellen. Maar onze fractie kan zich aansluiten bij dat dit ook een hamerstuk is. En in het verleden weet ik nog als raadslid dat als de ratio niet helemaal op peil was, dat krampachtig gingen proberen te repareren. En dat heb ik ook wel meegemaakt. Maar onze fractie heeft ook alle vertrouwen in dat dit gewoon goed komt zoals het beschreven staat. Dus nee, wat ons betreft ook een hamerstuk en geen probleem. En dank meneer Medendorp voor de continuïteit.
Oké, dank u wel. Dan mag ik nu het woord geven aan de wethouder. Gaat u gaan.
Nou, in de eerste plaats dank voor het vertrouwen en natuurlijk voor het goede werk van de heer Medendorp. Ik heb twee dingen waar ik even op wil reageren. De eerste is dat weerstandsvermogen. Dat klopt. Nou, we proberen daar stappen in te maken om dichter bij een realistisch verhaal te komen. En dat is ook uitgelegd in het stuk. We hebben in ieder geval voldoende vertrouwen in de ontwikkeling van het komende jaar. Dat we denken dat we niet krampachtig met dat weerstandsvermogen om moeten gaan. Dus, en ik merk uit uw opmerkingen of niet uit uw opmerkingen, uit uw vertrouwen, dat u dat met ons deelt. Dus dat is fijn. En de tweede is dat grondbeleid, dat actieve grondbeleid, dat kan ik me zelfs herinneren dat we het daar eerder over hebben gehad. Maar toen zat ik nog niet op deze positie. Ik denk dat het ook wat meer aandacht moet krijgen. Maar we zijn een beetje druk geweest met andere dingen de afgelopen periode. En ik denk dat we gaan proberen om daar wat meer inhoud aan te geven. Maar ik beloof daar geen concrete resultaten op korte termijn. Maar we gaan er wel mee aan de slag.
Dus ik hoor toch een toezegging dat er iets gaat gebeuren over eventuele gronden die aangekocht worden om straks nog woningen te kunnen neerzetten. Dus dat is genoteerd. Heb ik nou goed begrepen van u allen dat u het allemaal als een hamerstuk ziet? Dan zijn we dus heel snel klaar in deze vergadering. Ja, dan toch meneer Medendorp. Ik denk dat heel veel op uw konto komt dat het zo'n stuk zo goed is. Ja, en ik dank u allen voor uw aanwezigheid en ik sluit deze vergadering. Ik had nog wel een opmerking, maar die is buiten de vergadering. Hè? Ja. Ja, ik ben. Dames en heren, ik wil graag beginnen, dus mag ik om uw aandacht verzoeken. Voor ons ligt het raadsvoorstel weigering verklaring van geen bedenkingen. Welkom aan allen aan deze tafel, maar ook op de publieke termine. Ook de familie Roest is aanwezig. Fijn dat u er nog bent. Aan de tafel zit ook de portefeuillehouder, de heer Jan Kramer. En de ambtelijke ondersteuning, Paul Nijgenaar. Ik ben Wout van der Brink en naast mij zit de griffier, mevrouw Ransdorp. U weet, het is een oordeelsvormende vergadering. Dat betekent dat de fracties dus nu in het openbaar hun opvattingen, argumenten en twijfels weergeven. Om straks een goed besluit op 23 november in de raad te nemen. De inspreker was de heer Roest, oftewel zijn vertegenwoordiger. Maar die hebben wij in het begin van de avond gesproken. En toen was er dus ook dat inspraakmoment voor zijn woordvoerder. In december van vorig jaar heeft de gemeenteraad zich gebogen over de vraag of er bedenkingen zijn tegen de omgevingsvergunning voor 2 indoor padelbanen in de bedrijfshal van Lapeerseweg 4. Op voorstel van het college heeft de gemeenteraad toen besloten de verklaring van geen bedenkingen te weigeren. Maar omdat er een zienswijze is ontvangen op deze weigering, moet de gemeenteraad zich hier opnieuw over uitspreken. In het nu voorliggende raadsvoorstel stelt het college aan de raad voor, gelezen hebben de ingediende zienswijze, opnieuw te besluiten de verklaring van geen bedenkingen te weigeren. De fracties van Leusden Vooruit, ChristenUnie SGP en D66 overwegen de raad voor te stellen dit raadsvoorstel niet over te nemen en in plaats daarvan in een motie het college te verzoeken nieuw beleid te ontwikkelen en in de tussentijd een tijdelijke vergunning te verlenen. De conceptmotie is aan de stukken toegevoegd, die heeft u dus kunnen lezen. We maken een eerste rondje. U kunt uw opvattingen hierover meegeven en eventueel ook nog vragen aan de wethouder stellen. Dus mag ik bij u beginnen, mevrouw Van Maurik? Oh, dat was onverwacht. Oh, sorry. Ja, ik corrigeer even. De Indiër, mevrouw Van de Heuvel, sorry.
Dank u wel, voorzitter. Wij hebben inderdaad in aanloop en in voorbereiding van deze oordeelsvormende vergadering al een conceptmotie ingestuurd. Opdat wij het vanavond wat ons betreft inderdaad over de motie hebben en eigenlijk niet over het raadsvoorstel. In lijn met de vergadering van december, waar wij toen ook al wel een verklaring hadden willen afgeven en toen ook al het verzoek hebben gedaan naar het college om te kijken naar de mogelijkheden. De fractie van de ChristenUnie-SGP heeft toen met een aantal andere fracties ook een motie ingediend om te kijken naar sportbeleid in het buitengebied. En daarmee hebben we als raad in ieder geval een breed signaal proberen af te geven dat wij graag willen kijken naar wat er wel kan. Vanavond bespreken wij een raadsvoorstel waarin heel duidelijk wordt meegegeven wat er niet kan. En dat het college voornemens is, wat hun betreft, om dus geen omgevingsvergunning te verlenen. Er is één zienswijze ingediend en deze zienswijze is naar de gemeente gestuurd, dus ter attentie van het college, maar ook naar ons als raad. En met de ChristenUnie-SGP en met steun al van D66 hebben wij gemeend ook zelf kritisch te kijken en ons te laten informeren wat de zienswijze behelst en hoe je daar ook naar kan kijken. Anders dan dat er vanuit het college is gedaan. En dat heeft er voor ons in ieder geval in geresulteerd dat wij hebben gekeken hoe wenselijk en voorstelbaar, hè, wat de landschaps. Hoe heet het? Plattelandscoach, dankjewel. Vanavond ook al aangaf om te kijken naar die wenselijkheid en voorstelbaarheid. En daar hebben wij ook naar getracht te kijken. En op basis daarvan hebben wij deze motie opgesteld. En wij vinden, zoals we dat ook hebben verwoord in de motie, wij vinden de vitaliteit van ons buitengebied. En een deel van ons buitengebied zit ook in de ondernemers. Dat zijn de agrariërs en de aanpalende ondernemers die ook in ons buitengebied zich bevinden. Wij vinden het belangrijk dat wanneer een ondernemer in ons buitengebied, of welke ondernemer dan ook, zich bij ons meldt als gemeente, omdat ze onze steun nodig hebben, dat we daar positief naar moeten kijken. Want we willen juist die vitaliteit in het buitengebied op alle fronten ook behouden. Wij willen de economische vitaliteit in ons dorp willen we behouden. Dat zijn van ons, wat ons betreft dus de uitgangspunten geweest om te kijken naar wat kan er wel en hoe kunnen we dat met elkaar realiseren. Tijdens de inspraakronde vanavond hebben we ook al meerdere malen het FAP-beleid gehoord, wat er in wording is. Dat is het beleid wat er gaat komen voor agrarische bedrijven wanneer deze naar een andere bedrijfsvoering of van hun agrarische bedrijfsvoering af willen. Dat is in wording. We gaan met onze omgevingsvisie aan de slag. We hebben in de vorige raadsvergadering een verzoek gedaan voor sportbeleid in ons buitengebied. Kortom, we zijn met allerlei beleid bezig waaraan we zouden kunnen toetsen. Laten we ons nou alsjeblieft de ruimte gunnen en deze initiatiefnemer voor deze omgevingsvergunning, om niet de deur dicht te gooien en gewoon rücksichtloos nee te zeggen, maar kijken naar wat er wel kan. Nou, dat is verwoord in deze motie en die hebben we aan u voorgelegd. En wij als indieners zijn in ieder geval benieuwd wat u, die er nog niet op heeft gereageerd, daarvan vindt.
Ik zie een paar vingers. Ik begin bij meneer Van Os en daarna mevrouw Gravin van de Schulenboeg.
Ja, dank u wel, voorzitter. Even over de motie, kunt u me gewoon uitleggen wat de techniek is? Want er ligt een raadsvoorstel. De voorzitter zei net, dan moeten wij als we de motie willen steunen tegen het raadsvoorstel. Waarom is nog even een vraag? Want is er dan helemaal geen bedenking? En waarom heeft u dan gekozen voor een motie en geen amendement? Kortom, ik heb nog even eerst de behoefte aan verduidelijking rondom de techniek.
Dank u wel, voorzitter. Wij hebben, wat is het, 2 weken geleden hebben wij met ambtelijke ondersteuning gesproken. Daarvoor was u allen ook uitgenodigd. En daar hebben we dit soort zaken hebben we daar inderdaad besproken. Daar was lokaal belangrijk en de VVD was daar ook bij aanwezig samen met ChristenUnie-SGP. En wij hebben inderdaad de mogelijkheden van een motie en een amendement hebben wij besproken. En de moeilijkheid in het amendement zit hem. dat wanneer wij het in de vorm van amendement zouden doen, dat je dan eigenlijk het hele raadsvoorstel zou moeten gaan herschrijven. Omdat het zo is geschreven op een zienswijze die negatief is beoordeeld. Heel zwart-wit gezegd. Dus daarmee zouden we ook de zienswijze moeten gaan herschrijven. Nou heb ik in het dagelijks leven ook nog gewoon een bedrijf en hebben klanten. Dus wij hebben voor zogenoemd de praktische weg gekozen. Omdat het anders zouden we gewoon eigenlijk een heel raadsvoorstel opnieuw aan het schrijven zijn. En dat wanneer deze motie gewoon breed wordt gesteund. Nou, dan moet de wethouder van Goede Huizen komen. Wil die deze motie niet in uitvoering brengen. En uw andere vraag was, waarom zou je dan tegen het raadsvoorstel stemmen? Omdat het raadsvoorstel zegt dat we geen omgevingsvergunning afgeven. En wij proberen met deze motie juist een tijdelijke omgevingsvergunning af te geven. En je kan niet beide. Dus vandaar dat je tegen het raadsvoorstel zou moeten stemmen. En dan voor de motie.
Dank u wel voor de uitleg. Dan... Mevrouw van der Schulenburg.
Bedankt, voorzitter. Nou, ten eerste ben ik het niet eens dat de rukzichtsloze deur dicht wordt gegooid. Want ik denk het was best wel raadsbreed om te zeggen, we zijn er in principe niet tegen. Het is meer dat de huidige omstandigheden het even lastig maken om daar een keuze in te maken. Wat ik heel lastig vind hieraan is, we zeggen, ja, natuurlijk, we hebben sportbeleid, we moeten nog ons buitengebiedbeleid en dergelijke, en we hebben ideeën waarom we zouden kunnen toetsen. Maar we zijn dus nog niet zo ver om te zeggen, wat heeft dan prioriteit, wat is het meest belangrijkste, welk vinkje moeten we zetten. Dus ben ik het eens daarmee dat dat absoluut zo snel als mogelijk moet gebeuren? Zeker, dat horen we ook duidelijk uit de samenleving. Maar als ik nu over nadenk, wij geven een tijdelijke vergunning. Nou, ten eerste, als een tijdelijke vergunning maar lang genoeg is, krijg je daarmee wel ook nog andere rechten. Waar je dus kan zeggen, nou ja, we zitten hier al zo lang, dus we blijven. Maar wat gebeurt op het moment dat wij dus naar alle visies kijken en zeggen, ja, we willen meer vitaliteit in het buitengebied, maar niet op deze plek. Ga aan de andere kant van de leus op. En dan moet het alsnog weg. Dus ik vind het heel gevaarlijk, juist voor dit soort omstandigheden die ook nog erbij kunnen komen kijken, om gewoon te zeggen, nou doe maar. Want ik ben overtuigd ervan dat het wel invloed op iedereen gaat nemen. Op het moment dat je wat tijdelijk vergunt, het staat er, dat wij niet meer zonder vooroordelen of onvooringenomen gewoon een plan kunnen maken, omdat er al wat staat en je gaat automatisch daaromheen plannen. Daar ben ik echt overtuigd van. En laatste vraag aan de wethouder als het mag. Is het gebruikelijk dat een plattelandcoach vanuit Utrecht, die ook zijn salaris van de provincie Utrecht ontvangt, inspreekt in zaken die de gemeente Leusden aangaan? Dus is het dan op persoonlijke titel en hij is toevallig plattelandcoach? Hoe is dat gebruikelijk?
Ik denk dat eerst mevrouw Van de Heuvel wel wil reageren op de opmerkingen van mevrouw.
Dank u wel, voorzitter. We gooien wel degelijk de deur dicht wanneer we voor dit raadsvoorstel stemmen en tegen de motie. Want daarmee wordt er aan de Lapeerseweg dus geen omgevingsvergunning afgegeven. En dan is het klaar voor ze. Dan kunnen ze nog naar de Raad van State om te procederen. Maar dan is het klaar. Dus we gooien de deur dicht. Het staat ons als gemeente vrij om een tijdelijke vergunning af te geven. En daar zouden we een tijd aan kunnen koppelen. Maar ik weet niet hoe we hier ambtelijk het op orde hebben om welke tijd eraan aan te geven. Ik weet het niet. Dus als de wethouder een termijn kan aangeven waarbinnen hij denkt dat deze drie beleidsonderdelen klaar zijn, wil ik met alle liefde die in een motie verwerken. Maar ik weet dat niet. Maar op dit moment hebben we geen beleid, behalve een omgevingsvisie, waarop het college oordeelt dat het... Nou, dat er niks zinnigs in de omgevingsvisie staat, terwijl er in de zienswijze toch hele zinnige dingen staan die naar in ieder geval ons oordeel, zoals wij de motie ook hebben, waarom we de motie hebben opgesteld, wel degelijk hout snijden. En dat er in de omgevingsvisie wel degelijk al dingen staan die wel raakpunt hebben. Maar de omgevingsvisie is op dit moment het enige beleidsstuk waaraan wij kunnen toetsen. En we weten dat we met beleid bezig zijn wat nog veel breder is. Zou je daarnaar kunnen schrijven? Daar zijn we met z'n allen bij. We zijn met z'n allen er strakjes bij om te oordelen over ons sportbeleid buitengebied. We zijn er met z'n allen bij om straks vanuit het algemene belang te oordelen over het VAT-beleid. Maar toevallig hebben we vanavond één specifieke omgevingsvergunning wat we bespreken. En dat is de Lapeerseweg 4. Dat is een hele specifieke casus, wat we dus ook op zijn numeritis kunnen beoordelen.
Oké, dank u wel.
Doen we inderdaad vanuit het algemeen belang.
Ik wil graag even kijken of er ook anderen zijn die, ik zag wel meneer Verlos, maar even eerst eens kijken of iemand anders wil reageren op dit hele stuk en op het raadsvoorstel. Meneer Meester.
Ja, dank u wel, voorzitter. Onze reactie is denk ik vrij kort. We waren in december kritisch over het niet verlenen van deze omgevingsvergunningen en ook het niet afgeven van een verklaring van geen bedenkingen. Dat zijn we nog steeds. Met name, ik denk het belangrijkste inhoudelijke punt is dat wij niet zo goed begrijpen waarom sport in het buitengebied niet zou kunnen. En die vraag die hebben we inderdaad nog steeds. Ik vond de zienswijze zoals die is ingediend door de familie Roest op deze punt, en dan sluit ik me geheel aan bij mevrouw Van Heuvel, glashelder en ook, ook goed opgeschreven en ook een terechte repliek of nou, in ieder geval een goede kans om nog een keer aan te geven hoe ze erin staan. Ik vond de reactie van het college in mijn persoonlijke optiek niet heel sterk. Ook bijvoorbeeld op deze vraag van waarom kan sport in het buitengebied niet. Er kwamen maneges langs, er kwamen mountainbikepaden langs, er kwam van alles en nog wat langs. Maar ik kon er voor mezelf in ieder geval geen oordeel uithalen. Ik denk dat de route die Leusden Belangrijk en ook de andere partijen, of lokaal...
Leusden Vooruit.
Excuses. Leusden Vooruit voorstelt uitermate charmant is. Met name ook omdat juist een vraag over sport in het buitengebied in dat VAT-beleid beantwoord moet worden. Ik denk dat we er daarom ook in dat kader met z'n allen over kunnen hebben. Ik denk dat we er ook in dat kader open over kunnen hebben en ook nog tot de conclusie kunnen komen dat het genuanceerd niet kan. En het laatste punt wat ik toch ook wel wilde maken was de zienswijze van zojuist. We hebben gezien dat er inderdaad een onafhankelijke landbouwcoach, een onafhankelijke plattelandscoach is. Vanuit een onafhankelijke positie die toch ook, ook namens de familie Roes, maar ook namens zichzelf toch ook belangrijk vond om ons als raad tot en wel mee te nemen in het belang van flexibiliteit en in het belang van het vitaal houden van het landelijk gebied. Dus dat vind ik ook wel een belangrijk signaal dat die man dat hier aan ons komt vertellen. Dank u wel.
Misschien aansluitend, hè? De plattelandscoach was een inspreker die wij als raad hebben geaccepteerd. Dus meneer mocht hier gewoon namens zijn functie als plattelandscoach inspreken. Dus het is niet of de wethouder dat goedkeurt of vindt, maar wij als raad hebben dat goedgekeurd. Anders hadden we dat bij de inspreekmoment moeten zeggen dat er geen mensen mee mogen komen die namens iemand spreken. Dus daarmee is denk ik uw vraag beantwoord. U wilt erop reageren?
Ja, een korte aanvulling erop. Daarom heb ik ook vragen gesteld aan de beste man van wie betaalt u, namens wie zit u, et cetera, juist om deze discussie voort.
Als daar betalen los van zijn werk, hè, begrepen we. Oké, mevrouw Van Leeuw, gaat u gaan.
Dank u, voorzitter. We hebben met vorige in de raadsvergadering waar dit behandeld werd ook aangegeven dat wij zeer positief ten opzichte van de Lapeerseweg staan. Dat staan we eigenlijk nog steeds. En in dat kader kunnen we ons ook wel vinden in de motie, waar het niet dat we toch nog wel een paar vragen daarin hebben die van belang zijn. De tijdelijke vergunning, als nou zo'n tijdelijke vergunning voor een aantal jaar wordt afgegeven, wat zijn eigenlijk de bedreigingen erbij die daarmee gerealiseerd worden? Dat zou ik graag willen weten van de ambtenaar. En het is er staat bij
zoek. We spreken de wethouder aan, niet de ambtenaar. Dus als u vragen heeft, dan vraagt u aan de wethouder en die kan bepalen of die zijn ambtenaar laat antwoorden.
Oké, ja? Prima. Nou ja, goed. Aan de wethouder dan. En ik heb nog een vraag dan aan de wethouder. Daar staat onderin daarbij in te zetten op een meervoudig perspectief voor alle bedrijven in het buitengebied door functiewijziging, neefactiviteiten en of ondergeschikte activiteiten in het buitengebied mogelijk te maken. Nou vind ik dat veel te breed, want wij willen helemaal niet dat er heel veel activiteiten verder in het buitengebied zomaar kunnen ontstaan. Wij vinden dit een heel positief gebied. Het is een ondernemer die gewoon zoekt om op een andere manier werkzaamheden te kunnen gaan verrichten. En heeft hij eigenlijk ook nog een hele mooie vorm voor gekozen. Dan behoorlijke investeringen in gedaan. Maar wij willen niet dat er zomaar allerlei wildgroei in het buitengebied komt. En dat is iets wat ik in deze motie lastig vind. Nu heb ik begrepen dat deze zin erin is gekomen. Eigenlijk, en dan kom ik toch weer op die ambtenaar uit. Op voorzet van de ambtenaar, wethouder.
Wij spreken niet op voorzet van de ambtenaar. We noemen het is het college.
Op advies, speciaal. Op advies.
Nee, ook niet. Wij spreken niet over ambtenaren. Ook niet hun advies. De motie ligt er. De motie is van drie fracties. En hoe ze eraan komen, dat is hun zaak. Ja. Maar in de vergadering spreken we niet van dat ze geadviseerd zijn of op de woorden van een ambtenaar of wat dan ook die erin vermeld staan. Dus ik wil liever niet prima. Dat u dat gebruikt. Maar uw laatste vraag zou ik eigenlijk willen doorgeven aan mevrouw Van der Heuvel. Waarom dat derde puntje erin staat en op die uitgebreide manier. Ik denk dat dat belangrijker is dan dat de wethouder daarop antwoordt. Maar ik neem aan, ik geef toch eerst even het woord aan mevrouw Van der Heuvel.
Ja, dankjewel. Ik wil er wel op antwoorden. Een meervoudig perspectief en de functiewijziging neven activiteiten en of ondergeschikte activiteiten. Het is een mond vol. Omdat het gaat niet omdat we meer bedrijven gaan realiseren dan dat er nu zijn. Het is meer dat er bestaande bedrijven in het buitengebied eventueel een andere activiteit zouden willen. En voor de een geldt dat, zoals aan de Lapeerseweg, dat ze een deel van hun bedrijf willen veranderen. Dus dat is een ondergeschikte activiteit. Ze hebben ondertussen vanwege hun bedrijf volledig stopzetten ook een functiewijziging door laten voeren nu. Dus dat is voor een ander deel. Dus dat is hoe dat in elkaar steekt. Maar er zijn bijvoorbeeld ook agrarische bedrijven die, dat zien we natuurlijk ook steeds vaker, workshops organiseren. Een minicamping. En dat noemen we een nevenactiviteit. Dus op die manier heb je natuurlijk verschillende. Elke ondernemer in het buitengebied kan een andere reden hebben dat ze iets willen wijzigen in hun bedrijfsvoering. En om dat niet tegen te gaan, en dat je alleen maar of een neefactiviteit, of dat je dus als agrarisch bedrijf blijkbaar dus niet je hele bedrijf om kan zetten naar, weet ik veel, wat je ermee wil doen, wonen of iets anders aan bedrijfsmatigheid, zijn deze verschillende opsommingen opgenomen, opdat je voor elke ondernemer die we nu hebben een kans geeft om dat te kunnen doen wat eventueel dan past binnen het beleid wat hebben we vastgesteld.
Is dat voldoende voor u? Ja, ik vroeg of het voldoende voor u, dus u mag u nog wat
vragen. Ja. In feite vertaal ik dat toch wel dat dat iets is dat er veel vrijheid wordt gegeven over de invulling in dat vlak. En dat is ook hetgeen waar wij vanuit lokaal belangrijk wel een probleem mee hebben. We willen het buitengebied moet gewoon op een bepaalde manier wel gewoon beschermd worden. En dat zou eigenlijk gewoon ook in dat nieuw te formuleren FAP-beleid naar voren moeten komen. En wij hopen ook dat we daar als raad heel sterk bij betrokken worden. Absoluut staan ook wel echt achter die tijdelijke vergunning. Ik hoor trouwens wel graag de mits en maren eventueel van de wethouder. En wellicht dat we mee instemmen als de laatste zin eruit gaat. Dus vandaar, of anders geformuleerd kan worden.
Oké, dank u wel. Ik geef mevrouw Van Maurik het woord.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wil hier heel graag op reageren. Voor D66 is juist die laatste zin eigenlijk de kern waar het om draait. Het feit dat erin staat voor alle bedrijven, dat geeft aan dat wij voor het algemeen belang beleid willen maken. Wij willen het hele buitengebied willen vitaal houden. We willen alle bedrijven die daar zitten, alle ondernemers willen we de kans geven om op hun eigen wijze daar invulling aan te geven. Maar het feit dat er alle bedrijven staat, we hebben nu een casus waarop we aan het reageren zijn. Maar beleid moet het algemeen belang dienen en niet cliëntelisme. En als je het puur op deze casus het aanpakt, dat beleid, als je het niet breed pakt, dan zijn we niet goed bezig als raad op het gebied van kadervorming en beleid.
Oké, voordat u reageert, geef ik toch even een andere het woord. Meneer Van Os stak eerder zijn hand op en daarna toch de kreek in.
Ja, u wou een rondje met toch een beetje de reactie uit de fracties. En ik had in eerste instantie alleen een technische vraag ter verduidelijking gesteld. Dus ik wou toch nog even de reactie van de fractie geven. We worstelen best wel met het voorstel, want we vinden het eigenlijk wel heel jammer als deze specifieke plek met deze specifieke mensen niet gebruikt kan worden. Maar we worstelen ook precies met wat mevrouw van Maurik noemt. Dus ik snap die laatste zin. Je wilt beleid maken voor iedereen. Want we gingen toch juist niet als raad beleid maken voor maar één partij. Toch is het wel een hele dunne schaamlap. Er staat zo weinig dat toen ik vroeg net aan die plattelandscoach. Wat is dan het principe waarop je het ene wel en het andere niet doet? En er was eigenlijk ook geen antwoord op. En dat is eigenlijk ook het probleem wat we hebben. Zeggen we dan niet eigenlijk van, ja, iedereen kan, zolang er geen beleid is, om een tijdelijke vergunning vragen? Die vraag wil ik heel graag gesteld hebben, zowel aan mevrouw Van Heuvel als aan de wethouder. Dan het tweede is natuurlijk ook het precedentwerking, dat werd al gezegd, van ja, hier staat eigenlijk totdat al dat beleid er is. Ja, wanneer eindigt dat? Is het niet handiger om toch te zeggen van als je al iets wil, zeg bijvoorbeeld je kunt 2 of 3 jaar het uitbaten, maar daarna moet je het ook echt opruimen tenzij er ander beleid is, zodat je toch die precedentwerking wat aanpakt en dan kan je toch wat van die investeringen terugverdienen. Blijft nog steeds het cliëntelisme een rol spelen. En dat zit hem ook natuurlijk in de vraag van het gedrag. We zijn natuurlijk begaan, maar het was niet de bedoeling om zonder vergunning aan de slag te gaan. En ik snap de specifieke twijfel die gespeeld heeft in deze situatie, maar het is toch ook een vraag aan ons als gemeenteraad van hoe gaan wij om met de specifieke geval het versus het algemene beleid. Ik heb er nog eentje over. Dat is, is dit eerlijk naar concurrenten toe? Het is nu een binnenstedelijke activiteit, een padelbaan. Dat hoeft het niet per se te zijn. Wij hadden gedacht van dat andere partijen misschien ook een zienswijze zouden indienen. Dat hebben ze blijkbaar niet gedaan. Kan ik daaruit een vraag aan de wethouder afleiden dat er het wel meevalt met het concurrentienadeel voor andere bedrijven? Want dat zou natuurlijk helpen om hier wel degelijk een tijdelijke vergunning af te geven. Kortom, best een hoop vragen. En tenslotte toch die technische vraag nog een keer terug, maar dit keer aan de wethouder. Is het niet nodig dat als ik het heb over een dermate nog wat verder beperkte vergunning, tijdelijke vergunning, dat we niet toch gewoon voor het raadsvoorstel stemmen en voor de motie. Want ik snap toch eigenlijk niet dat ik per se alleen maar tegen het raadsvoorstel en voor de motie kan stemmen. Misschien moet het niet zo zijn dat wij nu de vergunning, de verklaring van geen bezwaar afgeven, want het is wel degelijk bezwaar. Maar dat we wel de wethouder oproepen om tot een passende oplossing te komen. Is dat een mogelijkheid, vraag ik aan de wethouder.
De vragen worden wat later beantwoord. Ik wil toch nog eerst even wat andere mensen. Mevrouw Van der Schulenboeg, gaat uw gang.
Ja, bedankt voorzitter. Nou, ik moet zeggen, cliëntelisme, daar zitten wij dus nu middenin. Het is terecht, natuurlijk. Je hebt kaders en je mag ook op de kaders checken. Ook valt het buiten de kaders of buiten de richtlijnen, tuurlijk. Dan zouden we ernaar kunnen kijken. Maar voor mij wordt het toch een verlengde uit cliëntelisme die nu ontstaat. Die zeker ook invloed gaat nemen uiteindelijk als het dan wel erom gaat de visie te maken. Dat ze zeggen, nou ja, het staat er al, dus laat het maar daar. En die laatste zin, voor mij is die in ergens een klein beetje overbodig. Omdat natuurlijk beleid geldt sowieso voor iedereen. Dus als we 1 regel vastleggen, dan is het voor iedereen. Waar ik me eerder zorgen over maak is, als wij daar nu in meegaan, dat we zeggen, goh, waar eindigt dat? Want je hebt ook bedrijfsruimte, of dat dan officieel een stukje agrarisch is of iets anders, daar moeten wij ruimte voor houden. Want ook uiteindelijk heeft misschien maar toch behoefte aan land of omgeving of een bedrijfsruimte precies daarvoor. Dus als wij dan zeggen, nou ja, in principe doe maar wat je wil aan nevenactiviteiten die geen geluidsoverlast bewijzen van veroorzaken, hoe gaan we dat waarborgen?
Er worden een aantal vragen nu gesteld, zowel aan de wethouder als aan de indieners.
Maar we mogen niet interromperen dus.
Ja, u mag zo antwoorden. Dat ja, is bijna hetzelfde. Maar ja, ik snap dat er vragen zijn. Maar ik denk toch dat we eerst even de wethouder op een paar dingen laten reageren. En ik denk dat dat misschien...
De technische vraag van mevrouw Van den Heuvel, ik snap het. Is dat bij de BOB, is dat wel de bedoeling dat we dat interrumperen nu of pas in...
Natuurlijk, ik ben het wel eens met mevrouw Van den Heuvel.
Ik weet het oprecht niet. God, wat wanneer we het wel of niet moeten doen.
Als u een opmerking maakt of een vraag stelt en de indiener denkt van dat klopt niet of hoe dan ook wat ze wil antwoorden, dan mag er geïnterpreteerd worden. Dat ben ik met u eens. Dus dat had ik u kunnen geven. Dus bij deze dan alsnog.
Dank u wel.
Ik wacht even met de volgende vragen. Ook met dat ik toch even eerst de wethouder wilde. Anders wordt dat. Ja, natuurlijk. U krijgt daarna het woord.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik haakte echt wel aan op het cliëntelisme. We hebben geen cliëntelisme vanavond. We hebben een omgevingsvergunning voor de Lapeerse weg waar we over spreken. Dat is een specifieke casus. Dat is geen cliëntelisme. Er is ons een verklaring van geen bedenkingen, wordt er gevraagd. Dat is dus waarover we spreken. Nou, wij hebben wel bedenkingen. Dat hebben we in de vorige raadsvergadering ook aangegeven. Dus wij mogen aangeven dat wij een ander besluit willen nemen. Dat is geen cliëntelisme. Dat is antwoord geven op het raadsvoorstel wat voor ons ligt. Dus dat vind ik wel duidelijk hebben, dat het geen cliëntelisme is. Dat wij vervolgens oproepen naar algemeen beleid, dat is omdat we daaraan willen kunnen toetsen uiteindelijk.
Oké, gaat u gaan.
Ja, zeker kan ik dat antwoord respecteren, maar dat is gewoon semantisch. Dus dat is dan gewoon een beetje wat wij definiëren tegen wat iemand anders zou definiëren.
Nee, want cliëntelisme is echt een zwaar ding. En daar blijf ik echt verre van. Dit is geen cliëntelisme. Maar dit is Lapeerse weg 4.
Maar dat is in principe hetzelfde debat toen ik uitgelegd heb wat de precieze definitie van een president is. Waar we het dus ook al over hebben gehad in de raad. Dus het is ergens wel semantisch.
Nee, wacht even. Is echt een politieke doos.
Iedereen heeft zijn eigen mening en zijn eigen woorden die hij gebruikt. En ik ben met u eens, je kunt ermee oneens zijn. Maar dan blijven we wel eens niet eens doen. Ja, ik snap wat u bedoelt. Maar ik geef graag nu het woord aan de wethouder. Er zijn een aantal vragen gesteld. Ja, dat weet ik. Maar ik zei, na de wethouder mag u uw vraag stellen.
Hij is niet in de ronde geweest.
Oh, ja.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb nog helemaal niks van gezegd. Nog, ik had wel vragen.
Ik vond je al stil.
Ja, okay, dat is ook een keer fijn. Dank u wel, voorzitter. Nou ja, volgens mij inderdaad is de vraag... Er komt inderdaad een vraag vanuit vanuit de ondernemer. Wij hebben de vorige vergadering hebben wij een motie ingediend... om te kijken naar beleid, sportbeleid in dit geval. En dan is het toch heel erg mooi als we nu een tijdelijke vergunning kunnen geven aan een ondernemer... Die graag door wil, dat we als overheid, en zeker vanuit de VVD, naast onze ondernemers staan om te kijken wat kan wel en wat is wel mogelijk. Waarbij we zeker de belangen van het buitengebied in de gaten houden. Daar ben ik ook groot voorstander van. Daar moet daar ook beleid op komen. Maar omdat we de vorige keer ook een motie die aangenomen is, hebben aangenomen waarin we zeggen we willen naar dat sportbeleid, we willen naar dat beleid kijken... dan is het toch nu juist de mogelijkheid om naast die ondernemer te staan en te zeggen, laten we alsjeblieft kijken hoe we een tijdelijke vergunning kunnen doen. Dan is het risico inderdaad dat het over 2 jaar, 3 jaar, een bepaalde termijn, ik vind het helemaal goed, kan gezegd worden, ja sorry, het past niet in het beleid. Dus het moet afgebroken worden of je moet het alleen voor je eigen plezier gebruiken. Dan doen we toch wat we moeten doen, namelijk naast onze inwoners en naast onze bedrijven staan. In plaats van er tegenover. Dus dat zou mijn oproep zijn. En juist die tijdelijke vergunning helpt ons daarbij.
Voorzitter, mag ik nog even reageren? Want ik ben... we hebben het opgezocht. U heeft gelijk. Dat ligt dan ook aan mijn Nederlands. Mevrouw Van Heuvel heeft gelijk. Wat ik bedoelde, en dat ligt dan aan mijn Nederlands en niet... Nee, wat ik bedoel niet is niet cliëntelisme, want hier wordt natuurlijk zeker niks geruild. Zo werkt het niet. Maar wat het wel is dat je... zo over individuele belangen gaat, dat je een beetje af moet vragen als we als raad voor geheel leusden moeten kiezen. Dat is eigenlijk waar de essentie een beetje voor mij in zit. En hoewel ik het ontzettend, zeker, ik zit bij de VVD, snap dat we zeggen, we staan naast onze ondernemers en we ondersteunen ze. Het is natuurlijk, hier ging het ook een beetje om het feit van, wanneer doen we dat wel en zoeken we wel absoluut naar een individuele oplossing en wanneer doen we het niet. daar zit de crux. Het was nooit tegen het idee van de familie Roest. Het was nooit tegen het feit dat hun zeggen, goh, wij moeten wat anders bedenken, wat wij willen als ondernemers verder. Maar het wordt wel heel individueel nu.
Ik begrijp het, maar het is toch juist, en daarom nogmaals richting de VVD, het is toch juist mooi, want de wereld verandert. Dat gaat sneller dan ons beleid. Dan is het toch mooi dat we in dit geval naast onze ondernemer kunnen staan en kunnen zeggen, we gaan tijdelijk kijken of tijdelijke vergunning doen, want we gaan met het beleid gaan we kijken, dat hebben we met elkaar afgesproken. En dan in plaats van nu de deur dicht te gooien. Dus ik zeker een oproep naar de VVD. Ga nou alsjeblieft naar deze ondernemer staan, ook al is het een individueel geval. En ook bij alle volgende ondernemers die bij ons komen, want we gaan het beleid maken. Dat is echt mijn oproep aan de VVD en aan ons allemaal. Maar ik denk dat we nu naar de wethouder gaan.
Dank u wel, meneer Van der Kooi. We gaan zeker naar de wethouder. Dus u heeft het woord.
Ja, dank u wel, voorzitter. Even vooraf, voor de helderheid. Het lijkt misschien wel alsof wij als college niet meegekeken hebben naar de ondernemer. En dat hebben we wel degelijk gedaan. We hebben met zo'n tafel gezeten. De plattelandscoach vanuit de provincie is een tip van ons geweest. Ga daar eens mee praten. Dus het is niet zo dat wij dat niet. En ja, exact deze vraag die u hier stelt, hebben wij ook in onze ambtenarenapparaat gezegd. Kunnen wij dit dan niet tijdelijk op een of andere manier vergunnen? En wij hebben als advies gekregen, doe het niet. Het overstijgende belang voor elke situatie, op elke locatie, in willekeurig in het buitengebied, zijn altijd argumenten voor en tegen te vinden. Maar in dit geval gaat het niet alleen maar om één locatie. Het gaat om het totale gebied, het kwetsbare gebied. Ik hoor meneer Van der Kooi zeggen, ja, u moet naast de inwoner staan en naast de ondernemer. Maar wie staat er naast het buitengebied? Wat redelijk kwetsbaar is, wat over stilte gaat, over rust gaat. En dat je niet overal op alle momenten maar alles moet kunnen doen.
Ik laat even een interruptie van mevrouw Van der Heuvel op uw woorden.
U maakt hem heel groot, wethouder, van wie staat er voor ons buitengebied. Dit gaat over Lapeerseweg 4, waar aan het hele perceel niks verandert. Er verandert niks aan ons buitengebied. Er is in één van de loodsen van de Lapeerseweg is een padelbaan gerealiseerd waar een omgevingsvergunning wordt gevraagd. Dit verandert niks aan ons buitengebied, dus doet niks kwaad aan ons buitengebied.
Dank u wel, de wethouder.
Dan zijn er verder, er is geen keuze gemaakt om daar sport te laten plaatsvinden in het buitengebied. Dat is helder. Wij gaan nog met beleid komen, daar is nog geen beleid. U gaat ervan uit dat er enorm veel afwegingsruimte is in al die ruimtelijke vraagstukken die zo direct voorkomen. Het wil niet gezegd zijn dat u in het nieuwe VAP-beleid opeens van alles en nog wat kunt realiseren. Of in het sportbeleid, buitengebied of in de omgevingsvisie. Dat is niet gezegd en u geeft aan. Ik loop wel even de vraag langs voordat ik te ver uitweid, voorzitter. Even kijken. Nou ja, goed, er is behoefte aan, maar Greven van de Schulburg geeft ook aan. Ja, tijdelijke vergunningsrechten zijn erg lastig. Nou, daar kan misschien de ambtenaar zo direct nog even wat over zeggen. Als je kijkt, zal ik zeggen, het is gewoon verder overstijgend dan alleen maar de locatie. Want u heeft hem eerder namelijk al afgewezen. Toen heeft inderdaad iemand gereageerd en dat is vanuit de initiatiefnemer geweest. En daarom ligt u nu weer opnieuw voor, zoals ik al zei, na ons brede afweging. Het is niet over één nacht ijs gegaan. En wat dat betreft wil ik ook meegeven, want u geeft dan, er verandert niks in dat buitengebied. Kunt u een schatting doen van 2 padelbanen, 10 uur per dag open, hoeveel verkeersbewegingen dat oplevert?
Ja, mevrouw. Ja, ik vind het prima om een wedervraag te krijgen van de wethouder. Volgens mij heeft destijds de familie Roest heeft daar zelf antwoord op gegeven. Het zijn 2 banen waar je volgens mij, ik speel geen padel, maar misschien een uurtje, ik weet niet hoe dat werkt. Een uurtje dan speelt. Je moet een baan reserveren. Er zit geen horecagelegenheid, dus je blijft niet. Mensen kunnen op de fiets komen, want het is makkelijk aan te rijden. Dus tel uit je verkeersbewegingen.
Nou, ik kan hem heel kort met u doornemen. 2 banen keer 4. Hè? Er zijn 4 mensen op die baan. 2 banen. Rekent u maar even mee. 8 maal. En dan gaan we dus uit van 10 uur per dag. Dus zo'n 160 maal per dag verkeersbeweging. Nee, mag hem wel even. Maal 350 dagen is heel conservatief gerekend
56.000 verkeersbewegingen op die locatie. Waar fietsverkeer doorgaat, waar ook wandelaars lopen. Wat best een pittig aantal is. En dat is een aanname, maar u kunt van mij aannemen dat sporters altijd gehaast even naar het uurtje gaan en weer weggaan. Maar dat is even om aan te geven van u verandert niks in het buitengebied. Dat is wel degelijk een verandering. En dat is puur alleen op uw eigen argumentatie in het stuk. En dan kom ik nog even terug.
Wacht even, ja? Ik krijg een interruptie van meneer Van de Kooi.
Je kan rekenen, ik kan ook rekenen. Je kunt ook zeggen, al die mensen komen misschien wel met elkaar in één auto. Dan scheelt het alweer. Op dit moment zijn er ook bewegingen. Zijn er ook vrachtwagens, zwaarder verkeer. Dus ik vind hem iets te kort door de bocht. Dat wilde ik alleen maar zeggen.
Dank u. Ik zie meneer Van Os ook nog met een reactie.
Alleen een verduidelijkende vraag. Want de wethouder benoemde net het VAP-beleid. Is vastgesteld dat deze locatie onder het VAP-beleid zou vallen?
Nee, deze valt niet om vrijkomend agrarisch bedrijven. Want daar valt het niet om. Wat wij nu op dit moment in meegenomen hebben, is het VAP-beleid zoals het in de regio, zeg maar, Gelderse Vallei is meegenomen. Daar gaan wij mee aan de slag. En dan kijken we op welke manier wij dat in kunnen vullen. Of wat vrijgekomen is, wat geleverd is, waar we over gaan praten. Hoe wij het in kunnen vullen voor Leusden.
U spreekt graag
niet direct. Niet direct. Maar
mevrouw Van de Heuvel heeft nog een interruptie.
Dank u wel, voorzitter. Nou, een aanvulling wat de heer Van Os zegt. Daarom ook in die laatste zit om daarbij in te zetten op een meervoudig perspectief voor alle bedrijven. Want er zijn wel degelijk voorbeelden in de landen van VAP-beleid die inderdaad verder kijken dan alleen agrarische bedrijven en ook bedrijven in het algehele buitengebied meenemen.
Oké, dank u wel. De wethouder gaat verder.
En dat gaf ik u ook net aan. Wij gaan kijken op welke manier we dat voor de Leusden vormen, maar op dit moment is dat niet het geval. Kijk, en weet u, wij hebben een verantwoordelijkheid voor het buitengebied. Dus ook Lapeersweg is voor ons ook een verantwoordelijkheid. En even kijken, als ik nou kijk naar de vragen, nou, er zullen een aantal de vragen beantwoord worden door de ambtenaar. Dan vraagt meneer Van Os van ja, wil je hier vergunnen voor deze individuele situatie? En er is nu niet op gereageerd door anderen dan deze. Betekent dat er, kan ik ervan uitgaan dat er geen interesse is of vanuit concurrentie? Nou, dat kunnen wij natuurlijk niet beantwoorden. Alleen, u kunt er wel vanuit, de vorige keer heeft u als raad in meerderheid gezegd, we willen daar niet. En daar is dus verder van een andere ondernemer niet.
Wacht even. Ja, meneer Van Os. Ja,
excuus, nee, we hebben inderdaad gezegd, en ik weet nog de woorden van Wim van Ginkel vrij duidelijk, die zegt, laten we het dan maar in behandeling nemen, dan geeft dat in de tussentijd gelegenheid om na te denken wat we er überhaupt mee willen met het beleid. Ja. En dus dat signaal is wel degelijk afgegeven. Het ging niet alleen maar om een verklaring van geen bezwaar. Het ging ook over echt nadenken. Dat was wel de
ja, wel, dan hebben we elkaar even misbegrepen. Ik heb het met uw vraag over van, hoe zit dat met interesse vanuit de concurrentie of wat dan ook. Hè? En er staat ook genoemd in het stuk van er is vraag naar Padel. Ik kan u meegeven, ik heb vanmiddag even gecheckt. Als ik vandaag bij een andere sporthal zou willen padellen binnen of buiten, dat ik dat vanavond kan doen, morgen overmorgen. Dus de noodzaak op dit moment om die padelbanen te openen, die is er niet zo heel erg groot. Dus daarom zeg ik ook, van dat zijn argumenten die er ook in genoemd worden, maar het grote, overgrote deel van de argumentatie gaat over de kwetsbaarheid van buitengebied, dat we afspraken erover hebben gemaakt om dat niet te doen. En tijdelijk vergunnen vind ik echt een groot risico, maar daar kan meneer Leijnaar waarschijnlijk wat over vertellen.
Ogenblik. Hè. We hebben officieel tot 10:55. Dat is de vergadertijd. Dus als u constant vragen blijft stellen, dan wordt het zo 11:30. U mag het zeggen, maar de bedoeling van een voorzitter op tijd te eindigen, die opdracht krijg ik mee. Maar als bij elke zin van de wethouder geïnterpreteerd wordt, dan komen we er nooit, denk ik. Dus mijn vraag is, Zullen we dan eerst dan de ambtenaar zijn antwoord laten doen, dat u dan de laatste slotopmerkingen maakt? Ja? Oké. Okay.
Volgens mij heb ik alleen maar de vraag over de tijdelijkheid, als ik me niet vergis. Uiteindelijk gaat alles om motivatie bij een besluit. En daarmee, wat zijn de bedreigingen? Dus als je een bepaalde motivatie bij een besluit hebt, die ook, ook op andere situaties, tenminste neem aan dat het de vraag, de achterliggende vraag was, ja, wat als we ook soortgelijke vragen krijgen, die ook misschien wachten op sportbeleid, ja, dan zou je in diezelfde lijn ook een tijdelijke vergunning moeten verlenen. Dat is dan, maar ja, nogmaals, het gaat puur een om dan, wat is de motivatie van de motie of het besluit dat het college uiteindelijk neemt op die tijdelijke omgevingsvergunning? Dat is het belangrijkste daarin. Ik weet niet of dat voldoende antwoord is, maar...
Ja, dat is niet aan mij, maar dat is aan de leden die hier zitten, of dat voldoende is. Maar oké, okay, ik wil iedereen nog één keer de gelegenheid geven om een opmerking, vraag of wat dan ook te doen. Beginnen bij meneer Van der Kooi.
Dank u wel. Nou, dat was de opmerking. We hebben laatst een rapport gekregen over het sportaccommodatiebeleid. Waarin toch heel duidelijk staat dat er nog behoefte is aan 2 extra padelbanen in Leusden. Dus het verbaast me dat de wethouder, ondanks dat hij misschien morgen en overmorgen een baan kan huren, hartstikke mooi. Er is ook een wachtlijst van meer dan 200 mensen, heb ik begrepen. Dus ik wil toch echt wel bestrijden dat er geen ruimte is voor padelbanen. Juist dat rapport zegt het heel duidelijk. Dus okay, dat wil ik toch gezegd hebben.
Ja, meneer Van Os nog...
Ja, ik stel alleen vast dat ik als fractie, ik snap dat we moeten hier eindigen, maar dat ik de fractie niet voldoende antwoorden kan geven, omdat mij gewoon aan duidelijkheid ontbreekt wat het limiterend principe wordt, et cetera, om de motie ook te kunnen steunen. Dus ik vind het heel erg lastig. Ik zou ergens toch die verdieping nodig hebben om tot een goed besluit te kunnen komen.
Mag ik u dan meegeven dat u altijd nog vragen kunt stellen tot volgende week donderdag aan mensen in dit huis, via de Griffie. Dus die mogelijkheid heeft u om tot betere besluitvorming te komen. Misschien, dat vergat ik net graag, kunt u misschien, als u het woord krijgt, nog even meegeven wat dit wordt? Of u, gaan we dit hameren? Dan, als we hameren, dan is het raadsvoorstel goedgekeurd. Maar de motie ligt er, dus we hameren niet. Maar misschien kunt u wel nog even ongeveer zeggen... aan welke kant u staat. Nou, als je de motie ingediend hebt, snap ik wat u doet. Dan hoeft dat niet. Maar als u nog niet de motie heeft mee ingediend, dan zouden we toch graag horen welke kant het op gaat in het eventuele raadvergadering. Mevrouw Van Deuvel.
Dank u wel, voorzitter. Nou ja, we hebben ons in december natuurlijk al hard gemaakt voor deze casus. Vooral omdat het voor ons gewoon een mooi vraagstuk is, wat de heer Van der Kooi er straks ook al aangaf, om te kijken wat kan er wel en wat willen we wel. En we zien dat er gewoon, Nederland is in verandering, ook Leusden is in verandering. We moeten breder gaan kijken met elkaar en gaan pionieren en gaan uitvinden. En daarvoor hebben we ook beleid nodig, dus we moeten het ook uiteindelijk gewoon wel borgen in beleid, zodat mensen inderdaad weten uiteindelijk waar we aan toe zijn. Maar laten we alsjeblieft onze ondernemers, die dus echt wat dat betreft de bakermat zijn van creativiteit, en kijken waar liggen kansen en mogelijkheden om met onze ondernemers in Leusden, nou ja, vooral in alle opzichten Leusden vitaal te houden. Vandaar deze motie. Het is een motie voor Lapeerseweg, maar wel een duidelijke oproep voor het algemeen belang. Ik denk dat we met lokaal belangrijk zeker eruit kunnen komen om die laatste zin nog tot een mooi iets te kunnen formuleren. En ik hoop dat de andere partijen zich daarbij zullen aansluiten. Dank je wel.
Dank u wel. Mevrouw Kreven van de Schulenboeg, wilt u nog het laatste woord?
Ik moet sowieso met mijn eigen fractie even beraadslagen. Want het blijft voor ons in principe precies op hetzelfde punt. Dat je aan de ene kant natuurlijk de zelfredzaamheid en creativiteit van het individu en ondernemers absoluut respecteert en waardeert. Dat ten alle tijde. Maar daar tegenover staat dus ook wat wij vanuit ambtelijk apparaat en van de wethouder hebben gehoord. Is ja, wat is dan met elke aanvraag bijvoorbeeld? Die dus ook zegt, nou ja, onder het sportaccommodatiebeleid zouden wij ook graag iets anders willen. Dus het is een beetje afwegen tussen het grote belang, het gehele belang en dus individuele inzet.
Dank u wel. Mevrouw Van Leeuwen.
Okay.
Nou, wordt laat, hè? Wordt laat. Ja. Ik hoorde u net een antwoord geven. Ja, tijdelijke vergunning.
U?
Ja,
sorry, wie bedoelt
meneer,
u?
Meneer Leijner, die gaf net rond. Ja.
Ik spreek namens de.
Ja, dat klopt, dat dus klopt.
Ik denk, ik heb geen antwoord.
Maar ik ben nu natuurlijk toch een beetje bang om die ambtenaar te spreken. Dat begrijp ik. Dus ik daar. ja, tijdelijke vergunning. Ja, dat betekent dat we eigenlijk iedereen die zo met zo'n aanvraag komt, dat op, tenminste misschien maak ik het wel heel erg sterk, maar dat die dan ook zo'n voor tijdelijke vergunning zou moeten krijgen. Is dat echt daadwerkelijk zo? Ik vraag
het antwoord, echt. Het antwoord komt zo van de ja. ambtenaar ja. of de wethouder. Meneer Meester.
Ja. Een korte aanvulling is ook in reactie op wat de wethouder zegt. Zeker ook vanuit GroenLinks PvdA. Het kan natuurlijk niet anders zijn dan dat wij ook heel graag naast het buitengebied willen staan. En dat ook in al zijn mooie facetten en al zijn rust zouden willen beschermen. Het is juist de afweging die wij moeilijk te volgen vinden. En juist ook die afweging die wij in algemene kaders helder willen opnemen. En daar zit onze zoektocht.
Dank u wel. Mevrouw Van Maurik, nu toch.
Dank u wel, voorzitter. Wij staan uiteraard achter dit voorstel. Ik heb... motie. Oh, wat doe je met
wacht even, we gaan niet... wilt u wel via de voorzitter als u een vraag heeft?
Ik ga de motie bespreken met mijn fractie, maar ik ga ervan uit dat wij die steunen.
Dan gaat toch mevrouw Van Maurik verder nu.
Ja, dank u wel. Goed, dus wij steunen wij blijven natuurlijk de motie mede indienen. Het algemeen belang is voor ons belangrijk, dus vandaar dat wij enthousiast zijn over dat te noemen in punt 3. Maar dat wil niet zeggen dat wij niet kunnen praten over de bewoording. En dat daar zeker een oplossing in gevonden kan worden.
Oké, dank u wel. Allemaal geven we het laatste.
Meneer de wethouder wil graag toch nog één punt maken naar meneer Van der Kooi. In dat onderzoek sportaccommodaties, daar wordt alleen gesproken over verenigingen. Dat staat ook in dat rapport. Daar wordt over, dat heeft te maken met die extra padelbaan. Daar zijn niet de commerciële banen in meegenomen. En ik kan u ondertussen bij navraag ook nog melden dat er een tennisvereniging is met padelbanen hier. Die heeft een enorme wachtlijst gekregen omdat je daar voor maar 180 euro per seizoen per jaar onbeperkt kunt padellen. Daarom is daar een grote wachtlijst, niet alleen van Leusdenaren, maar ook van daarbuiten. En nogmaals, zoals gezegd, er is voldoende ruimte op dit moment.
Dank u wel. Nu de laatste vraag die gesteld is.
Of je echt elke vraag van tijd. Ja, nogmaals, het gaat echt om de motivatie die er bij deze tijdelijke vergunning. Als er voor dezelfde motivatie, als die direct toepasbaar is, dan zou je in dezelfde situatie ook een tijdelijke vergunning moeten verlenen.
Sorry. Als u nog een slotvraag heeft, wil ik hem graag even horen. Zonder sleutel.
Maar dat betekent eigenlijk dezelfde situatie, dat er nog iemand is die een padelbaan heeft gebouwd in zijn schuur.
Dat is afhankelijk van hoe we het besluit motiveren. Inderdaad, als dat gerelateerd is aan het feit dat er eigenlijk al een accommodatie ligt. Hè, maar dan ga ik een beetje op glad ijs bevinden. Dan zou je naartoe moeten denken, inderdaad. Maar daar heb ik nu ook geen pasklaar antwoord op hoe dat zit.
Ja, nog een korte vraag over. Is het dan zo dat het algemeen bekend is dat dat niet, dit is niet gewenst binnen Leusden, hè? Dat is heel duidelijk dat dit soort zaken zomaar gebeuren. Kan dat niet zo zijn dat er gewoon wel eens nu een tijdelijk gebeuren is en dat bij nieuwe aanvragen wel duidelijk wordt aangegeven. Luister, het is heel duidelijk dat dit niet gewenst is. Dus leuk dat u een padelbaan heeft aangelegd in uw schuur, maar dit had u van tevoren kunnen weten.
Om daar volledig een goed juridisch antwoord op te geven, dat zou ik nu niet aandurven eigenlijk.
Misschien is wel zo dat men geleerd heeft van wat de familie Roest gedaan heeft om dat niet opnieuw te doen. Eerst aanleggen, dan de vergunning vragen. Iedereen weet dat je eerst vergunning moet vragen. Dus een reactie nog op mevrouw Verleden?
Korte vraag. Ik ben nog benieuwd hoe lokaal belangrijk er is. Het heeft, heb ik net niet gehoord. Dus vandaar.
Dat
klopt. Ik ben blij dat ik die knop wel gevonden heb. Hoe staan wij erin? We hebben net aangegeven hoe wij instaan met de betrekking tot het buitengebied. Dat we er voldoende bescherming voor willen hebben. Vandaar het laatste zien. Als wij dan een aangepaste motie zien, neem ik hem mee terug in mijn fractie. Want dan leg ik hem ook in de fractie neer om. En dus dat is even mijn antwoord nu. Ja?
Oké, dan komen we aan het slot. We hebben allemaal kunnen spreken. Hartelijk dank daarvoor. Wethouder en ambtenaar, hartelijk dank. U allen bedankt. U ook op de tribune. En wel thuis. Dank u.